Lord bless you.
Good evening, friends. It certainly is a privilege again tonight to be here in the Fellowship Tabernacle. When I passed by,
toen ik er vanmiddag langs reed om te kijken waar het was en ik het woord fellowship zag, paste mij dat heel goed. Ik houd daarvan. Fellowship, gemeenschap. Daar geloven wij in. Een oude vriend van mij, die juist is heengegaan naar de Heer. Velen van u hebben hem misschien gekend, Dr. F. F. Bosworth. Velen van u, ik geloof dat hij hier eens met mij in Phoenix was. Een zeer dappere ziel. En hij was een geheiligde oude man, maar hij had gevoel voor humor. En hij zei eens tegen mij, hij zei, ik bleef maar praten over gemeenschap. En hij vroeg, broeder Brennan, weet je wat gemeenschap is? En ik zei, wel, ik geloof van wel, broeder Bosworth. Hij zei, dat zijn twee kameraden in één schip. En dat is het zo'n beetje. Ruimte delend met elkaar. En ik zag velen van u uw handen opsteken dat u broeder Bosworth kent. Daar u hem kent, zou ik graag een woord willen spreken over zijn laatste ogenblikken hier op aarde. Ik heb hem gedurende enige tijd gekend. En hij predikte hier het evangelie en bad voor de zieken voordat ik geboren was. Dus kunt u wel zien hoe oud hij was. De Heer liet hem, geloof ik, ongeveer 85 jaar leven, daaromtrent. En hij was nog steeds een dappere oude man toen hij stierf. Toen hij 75 was, geloof ik dat het was, waren hij en ik in, ik geloof in het Edgemont Hotel in Miami. En we hadden ons avondeten genuttigd en liepen naar de zeekust waar de golven kwamen aanrollen om de maan te zien opkomen. En hier was ik, ongeveer 40 jaar oud, mijn schouders hingen naar beneden, zo lopend. En hij, ongeveer 75, net zo recht als hij maar kon zijn. En ik keek naar hem en ik bewonderde hem. En ik zei, broeder Bosworth, ik wil u een vraag stellen. Hij zei, steek van wal, broeder Brennan. En ik zei, wanneer was u op uw best? Hij zei, juist nu. Wel, toen voelde ik mij beschaamd over mezelf. En hij zei, je vergeet dat ik slechts een kind ben dat leeft in een oud huis, zei hij. En dat was broeder Bosworth. Toen ik hoorde dat hij naar de Heere zou gaan, scheurde ik bijna de banden van mijn auto af op weg naar Miami om hem te zien. Toen mijn vrouw en ik daar kwamen, in het gezin van Bosworth en ons gezin, zijn grote vrienden geweest. En wij gingen naar binnen, de oude aartsvader lag daar op een klein rustbed. En hij had zijn kale hoofd opgericht, zijn kleine dunne armen zo naar mij uitgestrekt. De tranen rolden over mijn wangen en ik nam hem in mijn armen en ik riep uit, mijn vader, de wagens van Israël met zijn ruiters. Want als er ooit een oude man was die waardigheid bracht in de Pinksterbeweging, was het broeder Bosworth wel. Hij was het zeker. Hij was een grote bloem. En weet u, het eerste wat hij wilde doen, was mij een grapje vertellen. Zo. Weet u? En ik zei, broeder Bosworth, zult u weer beter worden? Hij zei, nee broeder Brennan, ik ben helemaal niet ziek. Hij zei, ik ga gewoon naar huis. Ik zei, wel, dat is erg fijn. We waren juist van de zendingsvelden van Afrika gekomen, hij en ik. Hij zei, ik ben te oud om nog langer te leven. Hij zei, ik ga naar huis. En ik zei, broeder Bosworth, wat zou u mij aanraden om te doen? En hij zei, blijf bij het evangelie. En hij zei, ga terug naar de zendingsvelden zodra je kunt. Hij zei, dat zou mijn advies zijn. En ik zei, broeder Bosworth, ik zou u nog één ding willen vragen. Hij zei, wat is dat, broeder Brennan? Ik zei, nu bent u ongeveer 60 jaar voor de Heere in zijn dienst geweest, of misschien meer. En ik zei, wat was uw gelukkigste tijd in het leven? Hij zei, precies nu. En ik zei, broeder Bosworth, weet u dat u stervende bent? Hij zei, ik kan niet sterven. Ik stierf vele jaren geleden. Hij zei, broeder Brennan, allen die ik lief gehad heb en voor wie ik gezorgd heb gedurende de laatste 60 jaren, ik zie naar hen uit om die deur te enige tijd te openen om mij te komen halen. En ik denk aan die psalm des levens, levens van grote mannen. Herinneren er ons allen aan dat wij ons leven subliem kunnen maken, zodat wij bij het scheiden voetstappen achterlaten in het zand van de tijd. En hij liet zeker voetsporen voor mij achter. Voordat hij stierf of de heerlijkheid inging, ongeveer 1 uur of misschien meer, voordat hij ons liep, was hij gedurende een paar uren zo'n beetje in slaap geweest. En zijn vrouw, zijn zonen en geliefden stonden om hem heen. En die oude man werd wakker, keek om zich heen, stond op en liep snel door de ruimte en schudde de handen van zijn moeder, die vele jaren geleden was heen gegaan, en van zijn vader. En gedurende meer dan een uur schudde hij de handen van mensen, zeggende: dit is broeder Johannes. Ja, u kwam tot Christus in mijn samenkomst in Joliet, Illinois. Hier is broeder handen schuddend met zijn bekeerlingen, die gedurende vele jaren overleden waren. Ik vertel u. Soms geloof ik dat in het uur dat wij van deze aarde overgaan in de andere. Ik geloof soms als de rivier zal toch moeilijk zijn om over te steken, weet u. Ik geloof dat de Heer misschien tot onze geliefde zegt: gaat heen daar naar de rivier hen tegemoet. Want zoals Jacob zei, zullen wij met onze mensen op zekere dag verzameld worden. Ik zie ook uit naar die toekomstige dag. En dan als ik klaar ben met dit leven, of als God met mij hier klaar is, en ik zie dat ik elk fort dat ik maar kon ingenomen heb, door elk doornpad ging en elke heuvel beklom, wil ik terugzien. Kijken waar ik geweest ben. Als ik beneden bij de rivier kom, heb ik altijd gezegd, zoals de gekleurde mensen hier dat liedje zingen: ik wil geen moeilijkheden bij de rivier. Ik wil alles nu recht gemaakt hebben. Misschien het zwaard terug in de scheden doen en de helm afzetten en deze neerleggen op het strand en mijn handen opheffen en schreeuwen: breng de reddingsboot naar buiten, vader, ik kom vanmorgen naar huis. Hij zal er zijn, maak u geen zorgen. Ik geloof dat. Ik denk dat dat het verlangen is van elk onder harte. Nu, het is inderdaad een groot voorrecht om hier vanavond te zijn met deze lieflijke herder en zijn gemeente en dit wonderbaar werk. En bij deze die verblijven in Christus, in dit gedeelte van Phoenix. Want waarlijk, wij zijn gasten, wij zijn pelgrims en vreemdelingen hier. We zoeken een stad, zoals ik vanmorgen sprak daar in de tabernakel van broeder Fuller, over het koninklijke zaad. Nu, als u bandrecorders hebt, ik vermeld nooit, maar er was iets gebeurd vanmorgen dat ik, als u bandrecorder hebt, als u een van de banden zou kunnen krijgen, ben ik er zeker van dat u het op prijs zou stellen. Broeder McGuire heeft ze, over het koninklijk zaad van Abraham. Zie, Abraham zaad was Isaac, met welk Joods was, natuurlijk, maar het koninklijke zaad was Christus, door de belofte. En die Christus was Gods woord gemanifesteerd. En het is in onze harten vandaag, als wij, als gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag dan wat u wilt en het zal u geworden. Nee, ik betuigde vele malen te Phoenix sinds ik hier geweest ben. De eerste keer dat ik kwam was 35 jaar geleden. Ik woonde op Henshaw 16. Ik werkte ginds op de Circle R Ranch, net buiten Wickenburg. En ik ging met een meisje daar op Henshaw 16. En ik ging onlangs naar de plaats kijken. En het is zelfs geen Henshaw meer, het is nu Buckeye. En het is een grote stad, precies in het stadsgebied van Phoenix hier. Alles is zo veranderd. Mijn vrouw en ik gingen de South Mountain op om Phoenix te overzien. En ik dacht eraan dat daar ongeveer 300 jaar geleden waarschijnlijk niets was dan prairiewolven, cactussen enzovoort. En nu is het een grote, fabelachtige stad. Nu, ik zei, liefste, is het veranderd of verdorven? Je kunt je keuze maken. Voor mij is het verdorven. Nu, vanwege deze grote gebouwen en mooie bouwsels, zou het fijn zijn als mannen en vrouwen op en neer liepen door de straten met hun handen omhoog naar God, God prijzend. En als broeders en zusters levend, in plaats van te drinken, gokken, roken, liegen, stelen, met kroegen en alles wat kwaad is. Te midden van dit alles, toch? Toen zei mijn vrouw tegen mij: Billy, waarvoor ben je dan hier? Ik zei: maar liefde, hoeveel leugens zijn er verteld in dit dal sinds wij hier 15 minuten zitten? Hoeveel vloeken zijn er uitgesproken, de naam des Heren ijdel gebruikend? Hoeveel sigaretten, hoeveel whisky gedronken? Hoeveel overspel is er gedaan? Door dat hele gebied, in dit ogenblikje, terwijl wij hier zijn. Ze zei: is dat niet verschrikkelijk? Ik zei: daarvoor zijn wij hier, liefde. Hoeveel getrouwe gebeden zijn er opgegaan sinds wij hier zijn geweest? Gij zijt het licht der wereld. Daarvoor zijn wij hier. Om de handen uit de mouwen te steken met deze kleine gemeenten hier. Om alles te doen wat wij kunnen. Om te helpen het te bevorderen. Om te zijn een, u allen, uw heiligen bent een zegen voor mij. Ik hoop dat ik een zegen voor u zal zijn tijdens mijn bezoek hier. En toen ik ontdekte dat ik de verschillende denominaties en organisaties zou bezoeken en de verschillende gemeenten enzovoort, de broeders hier in de Phoenix Valley, werd mijn hart ontroerd. Dat komt voor de conventie waarin ik moet spreken, de conventie van Christen Zakenlieden. Tijdens het ontbijt op zaterdagmorgen, geloof ik, en dan op zondagmiddag samenkomst en volgende zondag. En het is altijd een voorrecht om met die broeders samen te zijn. Ik geloof dat ze ongeveer 2500 zitplaatsen daar hebben. Er zijn genoeg zitplaatsen voor ons allen en wij hopen u daar te ontmoeten. En dan deze tijd van gemeenschap te hebben om van gemeente naar gemeente te gaan en te spreken. Ik geloof dat ik vanmorgen predikte tot ik hees werd. Maar een prediking van ongeveer anderhalf uur en dat was nog een korte. Gewoonlijk kom ik in de gemeente thuis en niet uitgedurende 3 of 4 uren. Ik ben geen prediker. Dus maak ik slechts een vreugdevol geluid voor de Heer. En ik houd ervan het zo goed te doen dat ik denk dat ik er gewoon van houd. Dus dan ga ik er maar mee door dit te doen. Ik heb 4 of 5 verschillende keren te horen gekregen dat ik de mensen te laat houd. Dus ik weet dat dat waar is. En vanavond eerlijk, we zullen hieruit zijn voor 1 uur. Ik wil u dat bijna verzekeren. Bijna. Er is zo'n fijne gevoel voor de geest en alles is zo lieflijk dat ik er zeker van ben dat de Heilige Geest een zegen voor ons zal hebben. Nee, ik heb geen enkele genezingsdienst gehad in de samenkomst. Op een avond daar bij broeder... Jezus naam, broeder. Broeder Outlaw. In Broeder Outlaw's gemeente waren er zoveel die wilden dat er voor hen gebeden zou worden. En ik liet mijn zoon enige gebedskaarten uitgeven. En toen een paar avonden viel de Heilige Geest zo in het gebouw dat u weet het al. U bent er bij samenkomsten geweest, u allemaal. U hebt gezien hoe de onderscheiding enzovoort. Maar nu heb ik opgemerkt dat het vele bijeenbrengt om voor gebeden te worden. Ik heb gemerkt dat de eerste woensdag en donderdag beginnen. Ik dacht dat ik zou wachten tot na zondag, omdat als je genezingsdiensten in mijn gemeente hebt, ziet u, ik kondigde er overal aan dat ik wilde dat iedereen op zondag op zijn post van plicht zou blijven, zie. Deze speciale samenkomsten zijn slechts een bezoek aan de broeders. En wij willen dat iedereen zijn plaats van plicht houdt, omdat uw herder op u wacht. Daar behoort u te zijn. Dus dan geloof ik, morgenavond, zo de Heer wil, ik weet niet, waar zijn we morgenavond? Bij broeder O'Donnell in Tempe, Arizona. Nu, als u niet iets speciaals hebt om naar uw gemeente te gaan en u hebt zieke mensen, dan zal ik morgenavond voor de zieken bidden. Gewoon een normale gebedsrij hebben en bidden voor de zieken. Misschien maandag, dinsdag. Maar we zien, ik word verondersteld te hebben. Moet ik ook op woensdagavond naar de gemeente komen? Woensdagavond, dan begint het op donderdag, klopt dat, de conventie? Goed, broeder. Wilt u de aankondiging doen? U bent hier vanavond en morgenavond zijn we in de Assembly of God in Tempe en dan in Mountain View en in Sunny Slope op de 23e en dan in de Central Assembly op de 24e. En hoor, dat is fijn. Ik kon het mij niet meer herinneren, ik raakte daar wat in de war. Denk daar niet aan. Ik had het er onlangs over dat ik mij iets niet kon herinneren. En broeder Jack Moore zei tegen mij, je denkt dat het erg met je is? Ik zei, broeder Jack, ik ben aan het praten en ik kan me gewoon niet herinneren waarover ik sprak. Hij zei, ik denk niet dat dat zo erg is. Hij zei, ik bel op met de telefoon. Ik bel iemand op en zeg, wat wil je? Wel, dat wordt nogal erg. Maar... Dat mag misschien grappig klinken, maar wat geloof ik niet juist is om hier in de preekstoel te zeggen. Maar Gods kinderen zijn toch gelukkig kinderen, weet u. Dus houden wij ervan om... Ik dacht dat dat wel grappig was. Velen van u kennen broeder Jack Moore. Hij komt uit Shreveport, Louisiana, Life Tabernacle. Een zeer fijne broeder. En hij vertelde mij dat. Hij is ook aannemer. En hij zei, denk niet dat dat erg is, broeder Brennan. Hij zei, ik belde onlangs iemand op en belde hun nummer. En hij zei, ze antwoordde en zeiden, hallo. En ik zei, wat wilt u? Ik dacht, dat gaat bergafwaarts, broeder Jack. Nou, ik geloof dat het goed zou zijn. En deze vrienden die willen dat er voor hen gebeden wordt. Laat ze hun zieke mensen meebrengen. Dan zullen wij voor hen bidden. Nu vanavond, ik heb erover gedacht wat ik vanavond zou zeggen hier in deze lieflijke kleine gemeente. Ik dacht, wel, ik weet niet wat. Ik zal maar een kleine tekst nemen en vertrouwen dat de Heer de woorden er ergens zal mengen en ze laten vallen waar het iemand zal helpen. Zie. Ik probeer nooit een tekst te nemen. Ik probeer mij altijd te laten leiden en schrijf een aantal schriftplaatsen op enzovoort. En als de Heer dan anders leidt, dan ga ik gewoon verder zoals Hij leidt. En ik geloof dat dit de wijze is dat we het alle moesten doen, is het niet? Doe het op dezelfde wijze. En nu, er is één ding dat ik wil van ieder van de gemeente. Ik maak dit aan ieder plaatselijk lichaam bekend. En dat is dat u, als u klaar bent met het bidden voor uw herder en uw geliefde, mij niet vergeet. Omdat ik elke dag meer dan ooit besef dat we aan het einde van de weg komen. En ik heb pas een paar weken geleden mijn moeder begraven en ik hield haar in mijn armen, totdat God haar adem nam en haar ziel naar de hemel nam. Ik sloeg die dappere doodgade van een vrouw die vervuld was met de Heilige Geest en zag haar helemaal aan het einde van de weg komen. En ik dacht, oh, ik moet gewoon elke moeder zo hebben. Ik moet iets doen om te komen, doen wat ik kan, om de mensen te laten zien wat het werkelijk betekent. En vrienden, ik ben overtuigd dat het misschien een beetje dieper is. En ik denk dat we het een beetje te licht nemen voor wat het werkelijk is. Ik geloof dat we moeten gedenken dat als God zo heilig is dat de engelen er vuil uitzien in zijn ogen, hoe zien wij het dan uit? Zie? Zo is het. Dus wij willen dat gedenken en bedenk dat God daar ver weg in de eeuwigheid zit, die al de zonnen in het zonnestelsel in glans te boven gaat. Heilig, heilig, heilig. De engelen met vleugels over hun gezicht en over hun voeten vliegen in zijn tegenwoordigheid, roepend, heilig, wat behoren wij te zijn? Dus wij, dat is wat wij proberen te doen. En ik voel mij alsof het koninkrijk van God is als een man die een net nam naar de zee ging. Jezus zei het. En hij wierp het erin en toen hij het opgetrokken had, had hij veel soorten gevangen. Maar de goede vis werd natuurlijk bewaard. En de andere aasvis ging terug naar het water, zoals rivierkreeft en slangen, hagedissen, moerasschildpadden enzovoort. Maar het evangelienet vangt van alles. En er zal op zekere dag een keer zijn dat wij ons laatste net zullen uitwerpen, broeder. Dat is juist. Het is niet aan u of mij te zeggen wat vis is en wat niet. Wij weten het niet. Wij werpen slechts het net uit en trekken het op. Dat is alles. God kent de zijne. Die hij van tevoren kende, riep hij. En die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij reeds vereerlijkt. Dus we wachten terwijl wij het net slechts uitwerpen. En het is mijn voorrecht vanavond om hier in Broeder Edwards gemeente te staan, om te helpen het net in zijn plaats uit te werpen, om te zien of er enige vis is die God voor zijn koninkrijk heeft. Nu laten we, voordat wij het woord lezen, even spreken tot de auteur van het woord, terwijl wij onze hoofden buigen. Met onze hoofden gebogen in de heiligheid van dit ogenblik dat wij het woord van de levende God naderen, het welk God is, vraag ik mij af of er hier binnen enige mensen zijn die verzoeken op hun hart zouden hebben, die ze graag in dit gebed zouden willen laten gedenken. Maak het bekend door een opgeheven hand. Heer Jezus, kijk naar het gehoor, terwijl u elk hart kent. Dank u. Allerhoogste en heilige God, de Almachtige El Shaddai, die aan Abraham verscheen in de naam van de Almachtige, de God met borsten, de krachtgever, de voeder van de zwakke. Kom tot ons vanavond, Vader. Wij beseffen onze zwakheden en onze fouten. Wij beleiden onze zonden voor u en leggen ze op het koperen oordeelsaltaar en vragen dat het bloed van Jezus Christus ze wegneemt in het offer dat wij brengen. Sta het toe, o God. We onderwerpen ons leven en alles wat wij hebben. En welk klein talent ons gegeven is, Heer, gebruik het voor de heerlijkheid van God. Zegen deze gemeente, haar lieflijke herder, haar diakenen, beheerders en de hele raad en elk lid dat komt in deze gemeente, genaamd Fellowship. God, ik bid dat mannen en vrouwen, wanneer zij de deur van deze plaats binnenlopen, onder overtuiging zullen vallen vanwege de lieflijke orde van de Heilige Geest in het gebouw. Sta het toe, Heer. Vergeef onze zonden en onze overtredingen, vragen wij opnieuw. Gedenk aan hen die hun handen opstaken. Daar beneden die hand, Heer, was een hart dat iets van u verzoekt. En misschien zou alleen u het kunnen geven. Ik bid dat u het zult toestaan, Vader. Waar zij ook behoefte aan hebben, geef het hun in overvloed. Als er enige zieken zijn, Heer, genees hen. Als er iemand is die aan de kant van de weg gevallen is, versterk die, die zwakke knie. Een gekrookt riet zal hij niet verbreken, of een rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wij weten dat hij nooit een gekrookt riet zal afwijzen. Hij zal het herstellen. En ik bid, Hemelse Vader, dat als er enige geesten zijn die gebroken of ontmoedigd zijn, of zwakke handen die slap hangen en knieën die knikken, mogen zij vanavond opgelicht worden, Heer. Mogen de Heilige Geest komen en onze harten en geesten en ons fysieke lichaam genezen. En wij zullen hem al de lofprijzingen ervoor geven. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Als u de schrift zou willen opslaan, ik wil ongeveer 30 minuten spreken. Ik zou graag willen dat u met mij leest uit het boek Openbaring, het 19e hoofdstuk. En ik zou willen lezen tot en met het 7e vers. En na deze dingen hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, daar hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neer en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Loof onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ik zou vanavond willen spreken over het onderwerp de bruiloft van het lam. Slechts voor enkele ogenblikken. We zijn zo vertrouwd met deze schriftplaats. Ongetwijfeld heeft uw geliefde herder hier dit onderwerp vele malen benaderd. En dan, wij weten dat er een bruid zal zijn. En er zal een bruiloftsmaal opgediend worden in de hemel. Dat is net zo zeker als dat God is, omdat het zijn woord is. En wij weten dat zij die deze bruid zullen gaan vormen, zijn gemeente zullen zijn. En zij zullen voor hem verschijnen zonder vlek of rimpel. En zij hebben nu het materiaal op aarde om zichzelf gereed te maken. Als u opmerkt, er staat: zij heeft zichzelf gereed gemaakt. Zoveel zeggen: als de Heer deze boze geest uit mij wil nemen, van drinken, of van gokken, of van liegen, of stelen, dan zal ik hem dienen. Maar dat is aan u. U moet ook iets doen. Zij die overwinnen, zullen al deze dingen beërven. Zij die overwinnen, u hebt macht om het te doen, maar u moet gewillig zijn om het af te leggen. Zij heeft zichzelf gereed gemaakt. Ik houd van dat woord. Ziet u, God zou ons niet door een kleine pijp kunnen duwen, ons aan de andere kant eruit trekken en dan zeggen: gezegend is hij die overwint. U had niets te overwinnen. Hij duwde u er gewoon doorheen. Maar u moet beslissingen nemen voor uzelf. Ik moet voor mijzelf beslissingen nemen. Door dat te doen, tonen wij ons geloof en eerbied voor God. Aan Abraham werd een kind beloofd. Maar hij moest deze belofte vasthouden Gedurende 25 jaar. De ups en downs die hij had, de beproevingen in die 25 jaar. Maar hij hield vast aan het woord der belofte. En Israël werd een beloofd land beloofd. Maar zij moesten voor elk stukje ervan vechten. Waar de zolen van uw voeten ook optreden, dat heb ik u gegeven, zei God tegen Jozua. Het was daar allemaal. Het land was daar en God gaf het hun, maar ze moesten ervoor vechten. Op dezelfde wijze is het met goddelijke genezing. God heeft de macht om u te genezen. Als u de moed hebt het te accepteren, maar u zult elke centimeter van de weg moeten vechten. God heeft verbazingwekkende genade om u te redden en hij zal het doen. Maar u zult elke centimeter van uw weg bevechten. Ik heb 31 jaar achter de katheder gestaan. En elke centimeter ervan is een voortdurend gevecht geweest. Zeker is dat zo. Maar wij moeten vechten als wij moeten regeren. Dus ontdekken wij dat de bruid zichzelf gereed moet maken. Bereid moet zijn om elke last af te leggen die ons zo gemakkelijk bezet. Zodat wij met leidzaamheid de loopbaan mogen lopen die ons is voorgesteld. We moeten ze zelf naast ons neerleggen. Wij kunnen niet zeggen... God komt u om ze voor ons af te leggen. Wij moeten dat zelf doen. Nu, ik houd ervan om aan huwelijken te denken. Ik heb het voorrecht gehad om heel wat mensen te trouwen. En ik geloof dat als ik een jonge man en een jonge vrouw naar het altaar breng, en ik zie hen door de gemeente komen, en zij, aardig met haar bruidsjapon aan en de sluier over haar gezicht hangend, en de bruidegom, rechtop, mooi gekleed en jong en vol van kracht, als zij daar lopen in de allerbeste tijd van hun leven en die huwelijksleed eet afleggen, dan vind ik er iets lieflijks, dat er iets lieflijks mee is. Het is iets gewijds, omdat het herinnert mij eraan dat er op zekere dag nog een groot huwelijk zal zijn. Als de bruid van Christus zal komen aanwandelen door de gangen van de heerlijkheid. De bruidegom zal alles gereed hebben. Er zal een bruiloft zijn en een bruiloftsmaal. Wat denken wij er graag aan om aan die tafel tegenover elkaar te zitten en elkaars handen te schudden, terwijl de tranen over onze wangen lopen, en te bedenken dat hij zal komen en alle tranen van onze ogen zal afwissen en zeggen, weent niet, het is nu allemaal voorbij. Gaat in de vreugde des Heren die voor u bereid zijn sinds de grondlegging der wereld. O broeder, dat zal ons elkaar meer doen liefhebben. Ik geloof dat dat het is wat er aan de hand is met de gemeente, de bruid vandaag, die gevormd is uit alle kerken die in Christus geloven. Het is niet het kerkgebouw, evenmin is het de organisatie of de denominatie, maar het zijn de enkelingen die in de gemeente zijn waaruit de bruid bestaat. Ik heb een goede vriend in Louisville, Kentucky, Dr. Wallace Cobble. Hij was een prediker van de Church of Christ en hij kwam binnen en ontving de Heilige Geest. En is de herder van een van de grote kerken in Louisville, de gemeente van de Open Deur. Hij is een zeer dierbare vriend voor mij geweest. En een paar dagen geleden stond ik op straat en ik zag hem de straat afkomen. En ik heb hem altijd lief gehad en hij had mij lief. Maar op een zekere dag onderging hij een operatie aan de amandelen en hij was aan het doodbloeden. Men had hem daar in het St. Joseph's ziekenhuis. En ze zeiden dat hij stervende was. En mevrouw McSpadden belde mij en zei, Dr. Wallace Cobble, ik kende hem nog niet, maar ik wist dat er een grote gemeente van de Open Deur was. Ze zei, hij is stervende. Ze hebben hem injecties gegeven en al het andere. Ze hebben hechtingen in hem geplaatst. Hij geeft voortdurend bloed op en ze kunnen het bloed niet stoppen. Zijn bloed wil niet stollen om het bloeden te laten stoppen. Weet je. En ze zeiden, ze hebben daar zendelingen binnen en ze willen dat u voor hen komt bidden. Wel, ik had gehoord van Dr. Wallace Cobble. En dus ik zag er een beetje tegenop. Maar ik ging erheen en toen ik in het ziekenhuiskamer keek, waren er zendelingen en grote predikers, alle daar binnen, wenend en biddend. En ik dacht, oh my, kleine ik, een kleine heilige rol daar naar binnen gaan. Ik blijf maar liever gewoon hier buiten. Dus knielde ik neer achter de cola-automaat in de hal. En ik bad tot God om het bloed te stoppen voor broeder Cobble. En ik ging terug naar beneden en ik ging naar buiten. En ik was net thuis, ongeveer 15 minuten, en de telefoon ging weer. En men wilde weten waarom ik was vertraagd, dat ik daar nog niet was geweest. En ik zei, ik ben geweest, maar er waren er zoveel binnen dat ik me gewoon niet geleid voelde om binnen te komen. Misschien zie, er waren zoveel grote predikers daar binnen. En hij zei, kom nu meteen. En hij zei, de man heeft misschien nog maar heel even te leven. Dus ging ik weer terug. En toen ik daarin ging, probeerde hij een katholieke zuster, Christus, als persoonlijke redder te doen accepteren. En hij bloedde en haar bloed vloeide uit zijn mond. En ik liep naar binnen. En hij zei, hoe maakt u het? Ik zei, hoe maakt u het? En hij zat op in het bed zo hoestend en het bloed kwam eruit. En zei, hoe is uw naam? Ik zei, ik ben broeder Branham. En hij begon te huilen, sloeg zijn arm om me heen. En ik knielde daar neer. Nu, het is dokter Wallace Cobble van de gemeente van de Open Deur in Louisville. Stuur hem een brief. Het bloed stopte op die seconde. Er stroomde sindsdien geen moment meer. En we zijn sindsdien zeer, zeer goede vrienden. En onlangs ontmoette ik hem. En hij zei, Oswald J. Smith, velen van u kennen broeder Smith, hij is een groot zendeling. En hij komt naar broeder Cobble, omdat hij zoveel van hem houdt. Hij zei, broeder Cobble, weet je, zei hij, ik ken iets over zijn vrouw. Hij zei, toen ik pas getrouwd was, zei hij, voelde ik mij alsof, wel, als ik een fout maak, zal ik, dan kan ik nog een ander krijgen, omdat hij jong was. Maar zei hij, toen er kinderen gekomen waren, zei hij, dan is het wel wat moeilijk om het zonder haar te doen. En als je dan ongeveer 50 jaar oud wordt, dan kun je gewoon niet meer zonder haar. En als je ouder wordt, wel, dan voel je je op die wijze. Ik zei, ik geloof dat dat ongeveer juist is. En zo kwam het onderwerp op, weet u, over hoe de dames kunnen winkelen. En mijn vrouw was daar binnen en zij is de koningin van dat alles. Ze blijft er de hele tijd. Mijn arme voeten doden me bijna als ik op straat met haar rondloop. En hij vertelde mij, zei je, je kunt het zonder haar niet redden. En dat is hoe de opmerking kwam. En toen ik naar huis ging, ging ik in de kamer daar zitten en ik dacht, dat is juist. Ik paste het op iets anders toe. Weet je, toen ik pas bekeerd was en een missionary Baptist prediker werd, dacht ik dat als iemand geen Baptist was, hij gewoon niet gered was. Dat vond ik gewoon zo. En ik droeg een Bijbel onder mijn arm en ik dacht dat de Heer mij riep om iedereen Baptist te maken. En iedereen die niet precies geloofde zoals de Baptisten geloofden, kwamen helemaal niet in beeld. Naarmate de dagen voortgingen, dacht ik dat ik het hele werk zelf moest doen. Maar ik kwam tot de ontdekking, ik merkte nog een broeder op die een gemeente had, een herder. Hij trok ook net zo hard als ik. Ten slotte mag hij ook een beetje onder de deken komen, weet u. Dan ontdekken wij dat we elkaar nodig hebben. En nu dat wij zo ver beginnen te komen, is het wat moeilijk om het zonder elkaar te stellen. Dat is alles. We moeten elkaar gewoon hebben. Dat. En ik geloof dat het in deze grote Pinksterbeweging is. Ik ben blij te zien dat die slagbomen van onverschilligheid afgebroken worden. En de grote gemeente van God zichzelf samen begint te smelten in gemeenschap. Het betekent dat de bruiloft nu nader komt. En de stenen worden in het bijzonder uitgehouwen zoals zij mogen zijn. Zij hebben een plaats ergens in dat gebouw, als zij de stenen van de Heer zijn. Nu is het huwelijk in zekere zin een type. Het aardse huwelijk, Heer, is een type van het hemelse huwelijk. Nu laten we dit gedurende een paar ogenblikken bezien, het een ogenblik herhalen. Het eerste wat gebeurt, is dat er een beslissing moet worden genomen. Het eerste wat vereist wordt in het natuurlijk huwelijk, is dat er een beslissing moet worden genomen. De jonge dame moet haar beslissing nemen of zij deze jonge man wil, en de jonge man of hij de jonge vrouw wil. Er moet een beslissing worden genomen. En u moet deze nemen. Zij moet de enige vrouw zijn ter wereld die u lief hebt. En hij moet de enige man zijn. Als het niet zo is, dan nam u een verkeerde beslissing. En dat is op dezelfde wijze als u een beslissing neemt voor Christus. Het eerste wat u moet doen is bedenken of u God gaat dienen en hem als uw redder nemen. Of dat u het niet gaat doen. Gaat u de wereld dienen? Of gaat u Christus dienen? U moet tot een besluit komen. Er moet een beslissing worden genomen. Als u gaat besluiten of God of Mammon te dienen, dan maakt u uw keuze. Maar de beslissing moet worden genomen. En dan, nadat de beslissing is genomen, dat u het doet, dan komt de verloving. U vindt die bij het altaar. U moet de verbintenis maken voordat deze vereniging er kan zijn. En zo gaat het met de gemeente van Christus. Het moet een verloving zijn met Christus. Een plechtige belofte. Een verloving. Een liefdesaffaire. En dan is het volgende dat er beloften worden gedaan. Er moeten aan elkaar beloften worden gedaan zoals u de belofte doet. Liefste, als je met mij wilt trouwen, beloof ik dat ik trouw en waarachtig zal zijn. Ik zal naar geen andere vrouw kijken, of ik zal naar geen andere man kijken. En ik wil dat alles doen als mijn vrouwelijke plicht. Als we kinderen hebben, zal ik alles doen als mijn moederlijke plicht. Ik zal het huishouden doen. Al deze beloften moeten worden gedaan of behoren te worden gedaan in een correct huwelijk. En dat is hetzelfde als wanneer u tot Christus komt. Heer, als u mij wilt ontvangen in uw koninkrijk, zal ik beloven. Daar bent u er. Ik zal u lief hebben. Ik zal u trouw zijn. Ik zal u dag en nacht dienen. Het is een erg slechte zaak als we dat vergeten. Ik zal u dag en nacht dienen. Ik zal vasten. Ik zal bidden. Ik zal u trouw zijn. Ik zal mijn tiende in het schathuis brengen. Ik zal vele malen per dag bidden. Ik zal alles doen. En ik zal u al mijn liefde beloven. Dat is wat u behoort te doen. Dat is helemaal juist waar u dat belooft. En het moet uit uw hart komen. Als u dat uw man belooft en het niet vanuit uw hart meent, leeft u absoluut niet eerlijk met hem. Het is een soort gekristalliseerde zaak. Zie hier, als u geen tanden hebt en u gebruikt een kunstgebit. Dat is in orde. Het is een vervanging voor de tanden die u eens had, maar eigenlijk zijn die tanden niet met u verbonden. Het is geen deel van u. Als u een geamputeerde arm had en u zet er een kunstarm aan, wel, die arm is eigenlijk niet met u verbonden. Hij is er bij u aangezet. Hij is niet met u verbonden. En als wij onze belofte aan Christus doen, als wij geen deel van hem worden, zoals een vrouw deel van een man zou moeten worden, en een man deel van de vrouw, dan zijn wij kunstmatige christenen. We zijn hier werkelijk, u bent niet echt getrouwd met die vrouw. U mag dan getrouw zijn als u uw man niet lief hebt, terwijl hij 60 of 70 jaar oud is en u hebt hem niet zo net zo lief als in het begin, dan voedt u in werkelijkheid alleen maar zijn kinderen op. Dat is de wijze waarop de kerken zijn. Te veel vandaag. We nemen alleen maar de naam aan van de christelijke kerk. Beweren de bruid te zijn. Terwijl het kunstmatig is. We zijn op geen enkele wijze met Christus verbonden. We zijn als een kunsttand. Kunstarm. Kunstoog. Zie, het is iets wat kunstmatig is. Als we het er slechts aanzetten. Wel, u kunt christendom er niet aanzetten. U moet ermee verbonden zijn. En dan een gemeente die alleen maar kunstmatig de gemeente van Christus genoemd wordt. Wel, die kinderen daar dan zijn er niet in die geboren zijn uit diezelfde organisatie. Ze zijn alleen maar, ze zijn geen kinderen van Christus. Ze zijn denominationele kinderen. En geen kinderen van Christus. Als de vrouw niet in waarheid met de man verbonden is, dan is het niet haar man. Het is alleen maar een man die zij beloofd heeft mee te leven en ze deed een verkeerde eed. Zij beloofde hem lief te hebben en ze zei dat zij hem lief had, maar ze deed het niet. Heel de tijd wordt de man bedrogen. Maar één ding is zeker, vrienden. We zullen Christus niet bedriegen. Hij kent de zijne. Maar ziet u, eerst wordt de beslissing genomen. Het volgende is de verloving. Voorts de belofte. En dan de plechtigheid. En dat is wanneer de bruid de naam van de bruidegom aanneemt. Zij draagt dan niet meer haar eigen naam. Zij neemt de naam aan van de bruidegom. En dan als de gemeente de geplechtigheid heeft, haar belofte doet, dan neemt zij de naam van de bruidegom aan. Dan is zij niet langer een gemeente van de wereld, zij is de gemeente van de Heere Jezus Christus. Amen. Niet, ik bedoel dat niet door de naam, ik bedoel dat door geboorte. Door natuur. Door de kracht van God. Door de geopenbaarde waarheid van God in het hart wordt zij een christelijke gemeente. De grote, universele, apostolische, christelijke gemeente. Zij wordt een deel van Christus. Als zij dat doet, zij, Christus brengt zijn eigen geest in haar, zijn eigen leven. En de Bijbel zei daar tegen Adam en Eva, jullie zijn niet langer twee, maar één. En als de vrouw, de gemeente, getrouwd is met Christus, zijn zij niet langer twee, ze zijn één. Christus in u. Amen. Dat is het. Zijn leven is in u gebracht. Dan wordt u de bruid. Dan nog een ding. Nadat zij al deze beloften enzovoort heeft gedaan en de plechtigheid uitgesproken is, zoals de naam van mijn vrouw, voordat zij getrouwd was, Brooi was, nu is zij niet langer een Brooi, zij is een Branham. En als u in... Ze is niet langer een Brooi, ze is een Branham. En als u in Christus komt, bent u niet meer van de wereld. U bent van Christus. U maakt u dan niet bezorgd over de dingen van de wereld. Ze zijn dood voor u. Want hij die de wereld lief heeft of de dingen van de wereld, de liefde van God is zelfs niet in hem. Dus u ziet dat u geen kunstmatige christen kunt zijn. U kunt een kunstmatig beleidende christen zijn, maar u kunt geen christen zijn totdat Christus zichzelf in u brengt door de doop van de Heilige Geest. Dan bent u met hem verbonden en u bent niet langer twee, u bent één. Christus beloofde in ons te zijn zoals de Vader in Christus was. Ik en mijn Vader zijn één, u en ik zijn één. Zie, Christus in ons. Alles wat God was, goot hij uit in Christus. En alles wat Christus was, goot hij uit in de gemeente. Om het werk van het evangelie voor te zetten. Dan worden wij niet door een kunstmatige naam, maar door een werkelijkheid van de Heilige Geest des levens verbonden met Christus. Dan worden wij door de kracht van zijn opstanding opgewekt uit de dode dingen van de wereld en zitten met hem in hemelse gewesten. Amen, ik houd daarvan. Vanavond zitten wij in hemelse gewesten in Christus Jezus. Zie, opgestaan met hem, gestorven voor de dingen van de wereld en Christus aangedaan. En als wij Christus aandoen, dan is de wereld dood. Dan hebben wij geen zorg meer voor de wereld. De wereld is dood voor ons en we zijn en zij is dood voor ons en wij zijn dood voor haar. U bent een ander persoon. Een andere persoonlijkheid. Omdat u een nieuwe schepping bent. Schepping. Niet dezelfde schepping opgepoetst. Niet iemand die een nieuw blad heeft omgeslagen, maar iemand die gestorven is en opnieuw geboren en een nieuwe schepping geworden is in Christus Jezus. En de geest van de levende God woont in die persoon. Nu, evenals mijn vrouw geen Brooi meer is, zij is een Branham en zij draagt die naam. En de gemeente is niet meer van de wereld, maar zij is in de naam van Christus. Zij is verbonden met hem door zijn eigen leven. Las u ooit in de schrift hoe de eerste mens die God maakte een tweevoudig persoon was? Adam was zowel Adam als Eva geestelijk gesproken. Maar toen hij de eerste mens naar zijn eigen beeld maakte, en God is een geest, maar toen hij hen in het vlees plaatste, scheidde hij hen. Hij nam de mannelijke geest, plaatste die in de man, en nam de vrouwelijke geest en plaatste die in de vrouw. Nu als je een vrouw ziet die wil handelen als een man, is er iets verkeerd. Als je een man ziet die wil handelen als een vrouw, is er iets verkeerd. Dus het ziet eruit alsof de wereld vandaag helemaal verkeerd is. Mannen proberen te handelen als vrouwen en vrouwen als mannen. Zo is het. Het is waar. Nu kijk, het is zo volmaakt dat toen God stof nam en een man maakte. En om te laten zien dat hij het niet wilde uit iets anders. De vrouw was niet in de oorspronkelijke schepping. Dus is zij een... niet in de schepping, maar zij is een deel van Adam. Zij is een bijproduct. Hij gaat in de zijde van Adam, niet om nog een schepsel te maken, maar nam een deel van een schepsel en maakte er nog een schepsel uit. En hij nam de mannelijke geest die in Adam was, en nam de vrouwelijke geest die in Adam was, liever gezegd, en plaatste die over in de vrouw. Dus worden beide, geest en lichaam, één. Het was een mooi type van wat God deed op Golgotha. Hij nam Christus en verbond hem met de gemeente. Door een gescheurde zijde bracht hij het bloed dat de persoon reinigde, dat het bloed van de gemeente heiligt, en plaatst de geest van de levende God die hij van het kruis daar afnam uit Christus en plaatst deze in de individu. Dan zijn zij één. Zij worden één. Christus en u zijn één. En u en uw man moeten één zijn. Als er iets tegengesteld is, dan is er iets verkeerd met uw eenheid. En als er bij ons iets is wat tegengesteld is met Christus, als wij zijn woord niet geloven en zeggen, oh, dat was voor andere dagen, dan is er iets verkeerd met uw eenheid met hem. Als u zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij, er is geen goddelijke genezing, er is geen doop van de Heilige Geest, en u past daartoe op ergens in het verleden, dan laat dat zien dat de geest van Christus niet in u is. Omdat in de begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt. En dan als zijn woord toonaangevend in u wordt, dan ziet u, is het dat u en Christus één zijn. Als u in mij blijft en mijn woord in u, kunt u vragen wat u wilt, omdat u het niet meer bent. Het is het woord van God. Christus in u. U wordt één. Goed. Dan nog iets. Nadat zij dat doet. Nadat zij haar beloften heeft vervuld. En haar huwelijk heeft gesloten. En de naam van haar aanstaande man heeft aangenomen. De naam van de bruidegom. Dan is zij erfgename van alles wat hij bezit. Zij is een erfgename van alles. Uw vrouw is erfgename van alles wat u bezit. En dat is de gemeente ook. Als zij het maar wist, omdat ze een deel van hem is met zijn geest in haar. Hij zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Grotere dan deze zult gij doen, want ik ga naar mijn vader. Een klein poosje en de wereld ziet mij niet meer. Toch, gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u. Tot het einde der wereld. Dan is het Christus in u. U bent tezamen verbonden en u bent erfgenamen met hem. En als hij hier op aarde was, wat zou hij doen? Hetzelfde wat hij daar deed, omdat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Hij zou de zaken van de Vader gedachtig zijn. Hij zou de zieken genezen. Hij zou wonderen verrichten. Hij zou precies doen wat hij deed toen hij hier op aarde was. Omdat hij dezelfde blijft, gisteren, vandaag en voor immer. Het is gewoon volmaakt. Dat is het huwelijk. Maar nu, wat als deze vrouw is getrouwd en al deze plechtige beloften heeft gedaan enzovoort. En ze wordt de echtgenote van deze man. En ze is erfgename van alles wat hij heeft enzovoort. En er dan maar op los leeft. Ze heeft een humeur om op te schieten. Ze begint achter andere mannen aan te lopen. Niet alleen dat. Maar zij deelt haar liefde met anderen. Een man met zijn vrouw. Al de beloften die zij hebben gedaan. En dan gaat zij uit en begint haar leven met anderen te delen. Haar liefde en haar genegenheid met anderen. Dat is wat te veel zogenaamde christenen doen. Hun liefde delen met de wereld. Spelen, dansen, gokken. Thuis blijven van de gebedssamenkomst om televisie te kijken. Allerlei wereldse dingen die de plaats van de liefde van God in het hart van de gemeente hebben ingenomen. Ze laat zich maar gaan. Ze leeft er maar op los. Ze is achter andere mannen aangegaan. Zij deelt haar liefde. Zij zal haar tiende nemen die ze aan de gemeente behoort te geven. Ze zal ze aan andere dingen uitgeven, daarbuiten, in de wereld. In plaats van God lief te hebben, zoals zij het behoren te doen, en te leven voor God en graag naar de gemeente te komen, moet je haar haast overreden om te komen. Wel, ik weet het hier niet lang geleden, een prediker mij vertelde dat hij zoveel kaarten had weggestuurd om de mensen te laten tekenen dat ze zouden beloven naar de zondagsdienst te komen gedurende tenminste 6 maanden van elk jaar. En ik had een meisje gezien daar beneden aan de heuvel waar ik had gewerkt. En ze kwam daar naar buiten. Ik stond aan de deur, klopte op de deur. Ze kwam naar de deur en ze was een van deze wildcat spelers, weet u. Zoals deze groep die ze gisteravond liet arresteren, hier in Phoenix geloof ik dat het was, die deze nieuwe verdraaiing van rock and roll deden, of twisten, zo wat het ook was. En ze lieten de politie roepen om ze te komen oppakken. Jonge mensen, begrijpen jullie niet dat dit de geest van de duivel is? Onder invloed tot ze niet meer wisten wat ze waren, terwijl ze er buiten in de straten tekeer gingen. Zoals sommige van deze komieken, of deze bandspelers en de discjockeys enzovoort. Ze gingen naar een voorstelling in een stad waar ik was en de jonge dames trokken hun onderkleding uit en gooiden ze op het podium, opdat deze jongen ze eigenhandig zou ondertekenen. Met zijn handtekening. Beseffen jullie niet dat het de duivel is? Het is de geest van de laatste dagen. Zeker. Het is zo'n schande. Daar bent u, op drift geraakt. En deze jonge vrouw, ze kwam naar buiten. En ze ging tekeer, ze wist zelf niet, vergat dat ik aan de deur stond. En ze zei, oh, vergeef mij, ik vergat helemaal dat u daar stond. En ze wierp een kus naar die knaap op de radio, waar het ook was. En zei, ik zal je daar ontmoeten bij de Greenbrier Patch, waar het ook was. Ze zouden die avond een of andere danspartij hebben. En ik zei tegen Dr. Brown, die een vriend van mij was. Hij zei, hoe houdt uw gemeente het agents vol, Billy? Fijn. Zei ik, we geven hun pillen. Hij zei, wat voor soort pillen? Ik zei, evangeliepillen. Dat laat hen zeker volhouden om steeds te blijven komen. Zie? En hij vertelde mij daarover, dat tekenen van die belofte. En ik zei, Dr. Brown, denkt u dat die zwendelaar op de radio dat meisje een belofte hoeft te laten ondertekenen dat zij daar die avond zal zijn? Helemaal niet. Zij zou al de kleren die ze had verpanden om daar te komen. Waarom? Het is iets in haar dat haar ermee verbonden heeft, een geest. Met dat werelds vermaak. En totdat de gemeente van de levende God, die genaamd wordt de bruid van Christus, zichzelf zo verbonden krijgt met God, ze zal nog blijven wendelen in de wereld, in de modderige klei van de zonde, totdat zij verbonden is met God, op zo'n wijze dat haar hart zo gevuld is met de heerlijkheid en kracht van God, dat ze niets anders meer kan zien dan Christus. Zo is het. Zo zouden wij dat moeten doen. Dat is het enige plan, het enige programma dat God heeft om zoiets te doen. Je moet er niet kunstmatig ingebracht worden. Je moet erin geboren worden. Niet erin geschud of door een brief naar de gemeente te brengen, maar geboren worden in de gemeente van de levende God door de wedergeboorte, door de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Dat maakt u een nieuwe schepping in Hem. Amen. Dat maakt het in orde. Dat is genoeg. Zeker. Goed. Ze leeft er maar op los. Ze begint haar liefde te delen. Wereldse dingen, wereldse vermaken. Terwijl zij naar plaatsen gaat waarheen zij niet behoorde te gaan. De dingen zeggen die ze niet behoorde te zeggen. Ik was eens hier, men had een dame, een heel andere soort kerkpartijtje boven. Ik moest toevallig iets doen aan het souterrain aan het huis. En ik vertel u, ik heb sommige verschrikkelijke dingen gehoord toen ik een zondaar was. Maar op die vrouwensamenkomst, ik heb nooit slechtere grappen in mijn hele leven gehoord. Zou u zich iemand kunnen indenken die christen wordt genoemd en zulke vuiligheid uit zich zou laten stromen? U kunt geen zoet en goed water krijgen uit dezelfde regenbak. U brengt een emmer in de put en hij komt vol met friemelbeestjes eruit. Zo noemen wij ze. Als u de emmer er opnieuw in laat zakken, zal hij er hetzelfde doen uitkomen. Die regenbak heeft een schoonmaakbeurt nodig. En die moet dan worden gevuld met goed water. Dat is er vandaag aan de hand met de gemeente, universeel gesproken. Zij heeft een schoonmaakbeurt nodig. En er gevuld worden. met Gods heilige wateren uit de hemel. Haar hart is een beerput geworden van alles wat langskomt. Ze heeft allerlei minnaars. De Bijbel zegt dat zij meer liefhebbers van genot zou hebben dan liefhebbers van God. Verbondsbrekers, valse beschuldigers, ongebonden en verachters van hen die goed zijn. Zie een vrouw die probeert juist te leven. Een man die probeert juist te leven. Hij wordt een heilige roller. En zij wordt een fanaticus of het een of ander ouderwets iets genoemd. Ze is een uitgeworpene. Ze wordt veracht en verworpen door de mensen van deze wereld. Zo is het. Maar merkt u ooit op wat de ware gemeente verondersteld wordt te doen? In het Oude Testament, als zij het offer hadden, doden zij één vogel en brachten het bloed van de ene op de andere, van de dode metgezel. En deze vloog over de aarde, het bloed verspreidend van de dode metgezel. Als de gemeente de ware bruid van Christus wordt, zal zij het bloed van Jezus Christus met zich dragen, er op de grond sprenkelen en roepen, heilig, heilig, heilig voor de Heer. Haar atmosfeer, haar elk stukje van haar zal van God zijn. Haar hele gesteldheid zal van God zijn. U kunt niets anders verwachten. Daarom komen mensen ook naar de kerk. Niet om kaarten en poker te spelen, te dansen in het souterrain, soepmaaltijden te hebben en dergelijke dingen. Dat is voor de wereld. En wij zullen ons nooit met hen kunnen vergelijken en schande over ons als we het proberen. We moeten de Heilige Geest prediken en de kracht en de opstanding van Christus. We hebben iets wat zij niet hebben. Laten wij het leven, niet proberen hen na te doen, maar leven waar wij weten dat het juist is. Leven in Christus. Jezus zei, als ik verhoogd zal zijn, zal ik alle mensen tot mij trekken. Gij zijt het zout der aarde. Als het zout zijn smaak verloren heeft, dan is het nergens goed voor dan om weggeworpen te worden en onder de voeten van de mensen vertreden te worden. Onze getuigenissen, geen wonder dat zelfs onze pinkstergroepen, hoe erg het ook vindt, om het te zeggen, onze pinkstergroepen vallen precies in dezelfde zaak. In precies dezelfde trend. Geen wonder dat de mensen zeggen dat zij niet hebben wat ze beweren dat ze hebben. Deze gemeente van de Pinksterbeweging moest zo verbonden zijn met de kracht van de Almachtige God, dat het leven van Jezus Christus erin weerspiegeld zou worden. Maar wij willen ons vormen naar de wereld. Wij willen het hoe dan ook doen, zie. We willen onze manier erover hebben, maar we behoren het niet te doen. Het is verkeerd om het te doen. De kerken zijn, net als de vrouwen, op drift geraakt. Het eerste weet u, ze komt in orde. In het begin, toen God deze Pinkstergemeente deed geboren worden, ongeveer 40 of 50 jaar geleden, leefde zij heilig. Zij was heilig. De kracht van God was met haar. Maar naarmate wij voortgaan, beginnen wij de wereld na te lopen. Het eerste weet u, we moeten een gebouw hebben dat zo groot is dat het dat van de Methodisten op de andere hoek overtreft. Wij moeten zoiets groots hebben, het grootste en het voornaamste en het belangrijkste. Het is een schande. Heel van ons worden opgeblazen als we de Pinksterbroeder ziet iemand daar in een kleine zendingspost of een klein kerkje en zij gaan naar een grote kerk. Wij behoren tot de eerste kerk of de grote kerk of iets dergelijks. Men kijkt op hen neer. Wat u nodig hebt is de Heilige Geest om u een beetje kleiner te maken. Dat is juist. Om u te doen weten dat de echte ware doop met de Heilige Geest zal maken dat een smoking zijn armen om een overal slaat en zegt, broeder, juist, een echte ouderwetse verlossing. De kracht van de Almachtige God, jazeker, zal maken dat een oude zijden Japon haar armen om een bedrukt katoentje slaat en zegt, zuster, ik heb je lief. Dat zal het zeker. Maar wij beginnen met de wereld uit te gaan. Drijven met het getij mee. Ook in onze kerk. Wij behoeven niet meer over de Methodisten en Baptisten te spreken. Wij zijn het zelf. Het is in onze eigen gelederen. Dat is de reden waarom de Heilige Geest niet bewegen kan. Dat is de reden, zeg ik, dat God zijn bekrachtiging niet kan plaatsen op enige organisatie vanavond. Omdat de heidenen niet eruit genomen werden als natie. Zij werden een volk uit de heidenen ter wille van zijn naam. God zal individuen nemen. Nu geloof ik dat onze organisaties een goed werk doen. Dat is in orde. Maar u kunt daar niet op vertrouwen en zeggen, ik ben van Pinkster omdat ik tot een Pinksterorganisatie behoor. U bent van Pinkster als u een Pinksterervaring hebt. Het maakt me niet uit of u tot de katholieke kerk behoort. U bent van Pinkster. U kunt Pinksteren niet organiseren. Pinksteren is een ervaring, geen organisatie. En dat is juist. Maar wij Pinkstermensen zijn begonnen te denken dat omdat wij de naam van Pinkster hebben, wij door kunnen gaan en in de wereld leven en alles doen wat we maar willen. Wij doen niets anders dan de toren van Nimrod beklimmen. Het zal tot as vergaan. Zoals Adams schorten van vijgenbladeren zal ze wegvallen. Zoals de Siegfriedlinie in Frankrijk en de Maginotlinie in Duitsland werden verbrijzeld. Want er is geen andere toren, geen andere standplaats, maar de naam des Heren is een machtige toren. De rechtvaardiger vlucht erheen en is veilig. En als u erheen rent, neemt u de naam aan, de naam, niet alleen maar een naam noemend, maar de naam en de persoon die u bent als Christus in het leven. Amen. Hij is wonderbaar, ja. De gemeente heeft hetzelfde gedaan. Geestelijke hoererij bedrijvend. Zoals de vrouw die haar liefde wilde delen van haar man met een andere man. Die vrouw is niet geschikt om mee te leven. U weet dat. En als de gemeente begint haar gemeenschap te delen met de wereld. God is een jaloers God. Daarom zond hij Israël weg en zijn zoon zal hetzelfde weg doen. Hij zal een bruid hebben zonder rimpel. Amen. Geheel gewassen door zijn eigen bloed. Dat is juist. Dus zien wij waar wij staan. De bruiloft is gereed om te komen. Nu, we ontdekken dat zij geestelijke hoererijen bedrijft. Uitgaande met de wereld, ze blijft het een, maar leeft iets anders. Dat zal nooit werken. Wat de gemeente behoort te doen, is te doen als Esther. Esther weigerde de versiering van de wereld. We kennen dat kleine boek Esther. Hoe Mordechai, zijn oom, had een dochter. Het speelde zich af gedurende de regering van de Meden en Persen. Het is een zeer mooi type. De koning. Een van de grootste koningen van de wereld van die dag. Hield een groot feest. En hij riep de koningin om bij hem te komen zitten. Maar zij wilde niet komen. Zij weigerde het te doen. Dus wat deed hij? Hij was zo vernederd dat zijn eigen vrouw niet wilde komen, dat hij niet wist wat te doen. Ik geloof dat dit heel erg lijkt op Christus vandaag. Christus heeft ons uitgenodigd om in hemelse plaatsen met hem te zitten. En wij schamen ons ervoor. Veel mensen zijn beschaamd om te zeggen dat zij de doop van de Heilige Geest hebben ontvangen. Pinkster mensen, zo is het. Zij schamen zich om het te zeggen. Wij schamen ons voor hem. De koningin wilde niet komen. Zij weigerde te komen. Het vernederde hem. Zijn gezicht werd rood. Iedereen merkte het op. Ik vraag me af of het gelaat van Jezus ook niet een beetje rood wordt als hij ons oproept voor een werk. De Pinksterbeweging oproept voor gemeenschap en broederschap. We zijn zo stevig georganiseerd in kleine groepen dat we niet willen buigen voor de ander. We worden zo werelds en dergelijke. Wij schamen ons voor de naam van Pinksteren. Sommige mensen zijn bang om te zeggen. Ze zeggen, wel ik behoor, ik ben een christen, maar ik ben blij dat ik een Pinksterervaring heb. Amen. Ik ben blij de naam van Jezus Christus te dragen. Het grootste voorrecht dat ik ooit had, is te zeggen dat ik een deel van hem ben. Nu, we ontdekken dat hij enige raadgevers haalde om te vragen wat hij moest doen. En ze zeiden, als dit zo doorgaat, zullen alle overige vrouwen door het hele land het voorbeeld van de First Lady volgen. Natuurlijk, dat is wat er vanavond gebeurt. Kijk naar sommige van deze vrouwen. Ik hoop dat ik uw gevoelens niet kwets, en toch hoop ik van wel. Zo is het. Die proberen te zijn zoals de presidentsvrouw met deze waterhoofdkapsels. Ik heb nog nooit in heel mijn leven zoiets gezien. Onlangs kwam er een vrouw aan in de winkel terwijl ik op mijn vrouw wachtte. En het hoofd van die vrouw was zo groot. En ze had groene verf onder haar ogen. En ik zei, ga weg spook, ik zal zoet zijn. Het was het verschrikkelijkste gezicht. En dat zou je bang maken. Hoe komt het? De presidentsvrouw. Het is de vrouw van de president. Dat is het. Ze nemen daar een voorbeeld aan. En laat mij dit nu zeggen. Ik zeg het niet als een grap. Maar als een beeld, zodat u het zult zien. En dat is precies wat u, oudere christenen, doet voor deze jongeren. Helemaal juist. U wordt verondersteld voorbeelden te zijn. U, Pinkstermensen. Die beweert de Heilige Geest te hebben. U moet een voorbeeld zijn voor de Methodisten en Baptisten, Presbyterianen. Niet zoals de vrouw van de president. Maar u wordt verondersteld als Jezus te zijn. Hij vertelt u hierin wat u moet doen. Hoe u het moet doen. Wij moeten zijn regels en voorbeelden volgen. Maar dat is wat wij opmerken. Esther. Deze koningin wilde er niet naar luisteren. Zij wilde niet komen. Vernederde hem. Ze zeiden, als deze first lady van het land een dergelijk voorbeeld geeft, zullen de overige vrouwen aan het ook doen. Dus als een man dan zijn vrouw roept, zal hij zeggen, loop naar de pomp. Zie, jongen, hij voorspelde precies Amerika, is het niet? Nu, wij ontdekken dat door zo te doen, toen was er een man die wat wijsheid in zich had. Hij kwam en gaf de koning raad. Hij zei, de zaak die gedaan moet worden is aan af te zetten. En door het land boden uit te zenden en alle maagden die er zijn te roepen, jonge maagden, en daaruit u zelf een vrouw te kiezen. Dit behaagde de koning. Dus zond hij en hij zond de kamerheren enzovoort uit die uitgingen om al de jonge maagden uit te zoeken, de mooie vrouwen, door het hele koninkrijk en de gewesten waar hij boven stond, waar het grootste koninkrijk ter wereld was. En toen hij dit deed, kwam men bij dit kleine Joodse meisje. Ze was eigenlijk een beetje een verworpene. Omdat, zoals de heidenen, ziet u, zij aan één kant verworpen was. Zij had geen vader en moeder. En Mordechai, haar oom, voedde haar op. En zij moest heen gaan om zich geschikt te maken. En dus wat deed men? Zij moesten deze meisjes nemen voor reiniging gedurende zoveel maanden. Ze moesten hen parfumeren en allerlei versiersels geven en hen helemaal opmaken, zodat zij voor de koning konden verschijnen. Nu, dat is ongeveer de wijze waarop de wereld de gemeente wil opmaken. Haar opdooien volgens de wereld. Haar vormen naar de dingen van de wereld. Probeer het meer leden te krijgen. Alles in hun gemeenschap opnemend. Oh my. Het is een jammerlijke zaak. De enige organisatie probeert de andere te overtreffen. Ze nemen alles op als lid. U zou hen in deze organisatie kunnen opnemen, maar ze zullen nooit komen in de gemeenschap van Christus, doordat zij gereinigd zijn en wederom geboren uit de geest van God. Dat is waar. Zij mogen hun naam in het boek hier hebben, maar niet daarboven. In het boek des levens des lams, doordat het opgeschreven wordt met het bloed van de Heer Jezus. Alle vrouwen maakten zichzelf op om er knap uit te zien. Hoor ook, stel maar voor dat ze er werkelijk gingen uitzien, als misschien als de first lady enzovoort. Ze hadden zichzelf helemaal opgemaakt, omdat zij voor de koning gingen verschijnen. En ik geloof dat dat aan de hand is met heel wat van onze kerken vandaag. Zij proberen zichzelf helemaal werelds op te maken. Ze hebben werelds vermaak, wereldse dingen erin, doen de dingen die van de wereld zijn. Verbinden zich met de wereld. En denken dat zij de koning kunnen ontmoeten. God geeft daar niet om. Hij haat dat. Maar wij willen handelen als de wereld. Sommige van onze kerken, waarvan ik heb gezegd dat ze de slagbomen neerlieten. Diakenen enzovoort nemend in de gemeente. En soms herders, die 4 of 5 keer getrouwd zijn. En sommige van hen roken sigaretten. Ze zeggen, ze zullen er wel vanaf komen, ze zullen in orde komen. Ze halen een man de ene avond uit de kroeg en ze zetten hem de volgende avond in de preekstoel. Ik geloof niet in zulk spul. Ik geloof dat een man beproefd moet worden. Dat is juist. Beproefd. Ik vertel u, heel wat keren roepen wij, ik geloof in de doop van de Heilige Geest, ik geloof in spreken in tongen, maar ik geloof dat wij daar te veel nadruk op leggen. Een man kan in tongen spreken en een vrouw spreekt in tongen, maar als haar leven of zijn leven niet overeenstemmen met de tongen waarin ze spreken, dan zijn het verkeerde tongen. Omdat de Heilige Geest u zal handelen als de Bijbel. Het zal u brengen tot de volheid van de gestalte van Christus. Neemt u een persoon die in tongen spreekt met genoeg humor om in een cirkelzaag te bevechten en hij praat over de buren en al dergelijke? Wel, noemt u dat de Heilige Geest? Dat kan niet. Beslist niet. De Heilige Geest is zachtmoedigheid, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld, geloof. De Heilige Geest, dat is de vrucht van de Geest die de Heilige Geest draagt in de gemeente van de levende God. Lieflijkheid en nederigheid, ootmoed. Liefde voor elkaar. Langmoedigheid. Als een broeder verkeerd is gegaan, sla hem dan niet op zoiets. Ga hem achterna en zie of je hem terug kunt krijgen. Wacht niet tot de prediker doet. Doet u het. Of iemand anders. De prediker kan niet alles doen. Evenmin kunnen de diakenen het. Iedereen die een lid van het lichaam van Christus is, behoorde achter een ander aan te gaan. En als wij de geest van Christus in ons hebben, hij onderwees de grote gelijkenis. Hij verliet de 99 en ging dat ene schaap achterna. Dat is wat wij verondersteld worden te doen. Maar wij zeggen, oh, laat maar gaan. Wij behoorden dat nooit te doen. We moeten vriendelijk, vergevend, langmoedig zijn. Dat is de vrucht van de geest. Nu, wij vinden onszelf dan dat Esther, nadat zij brachten haar in een van deze plaatsen om zich helemaal op te maken, om hun verschijning voor de koning te maken. Maar zij weigerde het. Zij wilde niet. Zij wilde erheen gaan precies zoals zij was. Amen. Wij hebben vandaag die kerken die willen handelen als de wereld. Waarom? Omdat wij groot worden. God zei eens dat zij hem dienden toen zij klein waren. Maar toen zij groot werden, vergaten zij hem. Zo is het. Toen wij een tinnen pan hier hadden ergens op de laan en een tamboerijn waarop we sloegen met onze handen en een oude gitaar waarop gepingeld werd en een straatsamenkomst hadden, was u nederig. Maar toen wij gebouwen van $3 or $4 million kregen en heel grote zaken en dergelijke, toen werden wij zo arrogant dat wij dat vergaten. Dat is juist. Werden beschaafd als de wereld. Ik was onlangs in een plaats waar een heiligheidsbroeder, daar was een groep mensen die voor hem werkte. En elke vrouw die daar uitkwam op koffietijd om een koffiepauze te nemen, had kort haar en gebruikte lippenstift. Nu u zegt, broeder Brenham, het is uw zaak niet om dat te zeggen. Dat is het wel. De Bijbel zegt dat. Dat is juist. Heel wat Pinkse vrouwen dragen kleding die aan een man toebehoort. En God zei dat er een gruwelijk is in zijn aangezicht. Zo is het. Hoe verwacht u zo naar de hemel te gaan? Het laat zien dat de Heilige Geest daar niet in is. Als de Heilige Geest erin was, zou u het veroordelen. Dat is juist. Oh, je zou kunnen juichen, spreken in tongen, op en neer rennen, dansen in de geest. Ik heb Hindoes dat zien doen en Indianen en al het andere. Dat betekent niets, tenzij er een leven is dat meegetuigt met wat u spreekt. De kracht van de Heilige Geest maakt God zalig levende mensen. Dat is de bruid van Christus. Esther moest een bruid worden, maar zij wilde niets van de versiering van de wereld. Zij wilde ingaan tot de koning, precies zoals ze was. Zij versierde zichzelf zoals de Pinkstervrouwen het behoorden te doen, met een zachtmoedige, nederige geest. En toen al deze fantastische first ladies eraan kwamen, met al hun nieuwe, dwaze dingen, keek de koning naar hen en bracht hen in de kamer bij de bijvrouwen. Maar toen deze Esther in zich kwam en hij een glimp opving van die liefelijke, nederige, zachtmoedige geest, zei hij, dat is zij, ga de kroon halen en zet hem op haar hoofd. Dat is het. Laten zij zichzelf versieren met dat soort geest. Niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen. Zichzelf versieren met dat soort geest. Dan wordt u gereed voor de bruid. Lieflijk, eerbiedig. Esther maakte haar hart rein. Er is zoveel. Wij dragen zorg voor deze buitenkant. Oh, er moeten ze zoveel rimpelverwijderaars zijn en zoveel van dit om zich mee bezig te houden. Ik stond hier enige tijd geleden in een museum daar in Tennessee. En ik kwam voorbij een kleine plaats waar de analyse van een menselijk lichaam werd getoond. Er werd gezegd dat een mens die 150 pond woog aan chemicaliën $84 waard was. Nu, u bent nogal iemand, is het niet? $84! En sommige vrouwen willen, Pinkstervrouwen, willen een netsmantel aantrekken van $500 en steken hun neus zo omhoog dat ze zouden verdrinken als het zou regenen. En ze zijn nog geen 84 cent waard aan chemicaliën. Dat is de waarheid. Geen grap, dat is de waarheid. 84 cent. Ongeveer genoeg witkalk om een kippennest mee te besprenkelen. En een beetje calcium, enzovoort. 84 cent. Houdt u dat maar eens goed in de gaten. Als u naar het restaurant gaat en een kop soep neemt en er zit een spin in, dan zou u het restaurant laten vervolgen. Maar u laat wel de duivel vuile televisies en kaartspelen aan u opdringen. Dat slikt u wel. En u laat zich... En laat zich oude, vuile kleren aantrekken. En deze vrouwen, die kleine, strakke jurkjes als een afgestroopte knakworst. En u loopt daar zo mee op straat. En u weet, mijn zuster, ik zeg het niet als een grap. Begrijp mij niet verkeerd. Luister, ik zeg dit. U handelt zo, maar op de dag van het oordeel zult u gerekend worden als een overspeelster. Dat is juist. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel met haar gedaan in zijn hart. Als die... En als die zondaar zich moet verantwoorden voor het begaan van overspel, door wie komt het? Door u. Wie veroorzaakt het? U. Zo is het. Als u daar zo kleedt om te laten zien voor mannen, om te zijn als de wereld en zich te kleden als de wereld. Ik zei dat eens en een vrouw in Louisville, Kentucky, zei, wel, luister eens meneer Brennan, ik geef u nu te verstaan. Ik zei, ja mevrouw. Ze zei, dat is het enige soort jurken dat je maar maakt. Ik zei, ze maken naaimachines en verkopen stoffen. Het is omdat u het wilt. Er is iets verkeerd in u. Dat is precies juist. U doet het niet omdat het mode is. U doet het niet omdat u het moet doen. U doet het omdat u het wilt. U rookt omdat u het wilt. U hoeft het niet te doen. Ik geloof dat het onnozelste wat ik ooit zag een vrouw was die op straat liep. U ziet iedereen in auto's met deze sigaretten tussen hun vingers. Wel, het is een schande. Dat is de grootste vijfde kolonnenbeweging die wij in de natie hebben. Terwijl de dokters en de medische wetenschap zeggen dat het vol kanker is en al het andere. Maar zij gaan maar door met eraan te zuigen. Zie daar een vrouw die verondersteld wordt een christin te zijn. Languit aan de oever, met gemengd zwemmen, met een bakpak aan, daar uitgestrekt. Ik heb twee dochters, ik zeg niet dat zij het niet zouden doen. Ze zeggen dat ze zongebruind worden. Ze zullen als zon bont en blauw geslagen worden als ik leef. Het zal de zon zijn van meneer Brenham. Met een plank van ongeveer zo lang. Ik geloof dat het verkeerd is. Dan noemen wij onszelf... Oh, we zijn lid van de Pinkstergemeente. Oh, schande over u. Juist. De Pinkstergemeente heeft een grondige reiniging nodig. Helemaal van voor naar achter en door de kelder en het zoeteren en de trap op. Zo is het. Toch is het ondanks alles het beste wat we hebben. Maar het kan net als de revolutie ten tijde van Jeanne d'Arc. Frankrijk had een revolutionair nodig en had vervolgens een contra-revolutionair nodig om enige van de dingen waar zij tegen in opstand waren gekomen recht te zetten. En de Pinkstergemeente heeft een revolutionair nodig. Dat is juist. Zeker is dat zo. Een revolutie tegen de dingen die verkeerd zijn en om te aanvaarden de dingen die juist zijn. Amen. Een frisse doop van de Heilige Geest. Een gemeente die zichzelf gereed maakt. Bedenk dat het nooit zal zijn. U kunt niet zeggen, wel nu, ik behoor tot deze, tot Assemblies. Ik behoor tot de Foursquare, of de gemeente van God, of de Jezusnaam, of een van de overige. Nee, u kunt met geen enkele daarvan meedoen. God roept u als een individu. En u bent het die zich moet reinigen, omdat hij uit de heidenen een volk neemt ter wille van zijn naam, zijn bruid, de heidenen. Esther reinigde zichzelf. Zij reinigde haar hart. Dat reinigde zij. Dat heeft de gemeente nodig. Een hartreiniging. Hoe reinig je je hart, broeder Brennan? Gewassen door het water van het woord. Door het bloed van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat het verkeerd is voor de vrouwen op die wijze te handelen. En voor de mannen om hen te laten doen. Dat is voor u beiden. Voor een man die zijn vrouw de straat op gaat met naakte, met dergelijke kleding, kan ik weinig respect hebben als man. Hij is een marionet. Zo is het. Ze gebruikt hem als een vaardoek. Schande over u. U behoorde een man te zijn. En een herder die zijn gemeente zal laten lopen met dergelijke dingen, zonder dat hij dit zwaar veroordeelt vanaf de preekstoel. Is een verwijt persoon. Wat wij nodig hebben zijn mannen. Het evangelie. Niet met rubberen handschoenen, maar met de krachtige demonstratie van de Heilige Geest. Met het woord. De Bijbel zegt dat deze dingen verkeerd zijn. Het is verkeerd voor mensen om het op die wijze te doen. Op die wijze te handelen. Het moet gepredikt worden en geleefd. En overal. De gemeente heeft een zuivering. Een reiniging nodig. Esther, reinigde haar hart. Voor God. Kwam aanlopen met een zachtmoedige en nederige geest. Zoals de gemeente die de bruid van Christus zal zijn. Nu bedenk, Esther weigerde de wereldse versiering. Zij nam de geest in haar hart om voor de koning te gaan. En de vrouw vandaag, de gemeente, die denkt dat zij binnen zal gaan omdat ze groter in aantal is. Zij de best geklede mensen heeft. Zij de grootste organisatie heeft. De grootste kerk in de stad is en dergelijke. U zult een miljoen mijl missen als u daarop vertrouwt. Het is een liefelijke, vriendelijke, eerbiedige geest ten opzichte van het woord van God. Gewassen door het water van het woord. En het woord in u is een wassing. Amen. De gemeente heeft een wassing nodig. Een volle evangeliewassing. Dat is juist. Niet slechts een gedeeltelijke wassing, maar een volle evangeliewassing. Schoongemaakt. Nieuwe schepselen gemaakt in Christus Jezus. Jezus' bruid is geen vuile bruid. Hij zou geen vuile bruid willen hebben. Met een vrouw die wil gaan trouwen en eruit ziet alsof zij uit een varkenshok komt. Zal een man die enige waardigheid over zich heeft niet willen trouwen. Hij zou haar zichzelf laten schoonmaken. En als de gemeente van Christus komt om te gaan trouwen. En denkt dat zij in de bruid zal gaan terwijl de hele wereld aan haar vastzit. Christus' bruid zou zo niet zijn. Beslist niet. Ik moet me haasten. Evenmin is de gemeente van Christus van de Heere Jezus Christus. Een haveloze gemeente met afgedragen lorren. Van denominaties. Zij hoeft geen lid te zijn van een of andere grote denominatie. Zij moet bloedgewassen, bloedgekocht zijn. Niet door te zeggen dat wij tot de grootste kerk behoren, de grootste organisatie of dit, dat of wat anders te zijn. Zij moet zuiver zijn, geheiligd, heilig, zonder vlek of rimpel, door het bloed van haar verlosser, Jezus Christus. Zoals Esther, de verborgen mens in het hart. De verborgen mens, de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van de geest van God in het menselijk hart. Niet de heerlijkheid en klasse van de wereld. Ik heb altijd gezegd dat de wereld schittert. Het evangelie gloeit. Oh, het ligt mijlenver uit elkaar. Hollywood schittert. De gemeente van Christus gloeit. Met goede tierenheid. En is zacht. En liefelijk. Vriendelijk. Dat is juist. Esther wilde zichzelf niet versieren met al de moderne opmaak van de wereld. Zo zou ze er niet uitzien als de vrouw van een koning. En willen wij eruit zien als de wereld? Zou dat eruit zien als de vrouw van een heilig man? Wij als de gemeente van de levende God? Onszelf versierend met de dingen van de wereld en er dan uitzien als de vrouw van een heilig man? Zou dat natuurlijk lijken? Als u vandaag een man zag die verondersteld wordt een heilig man te zijn en hier komt zijn vrouw als de presidentsvrouw. Met een van die zulke grote dikke kapsels en rood spul aan één kant en groen spul aan de andere kant. Die eruit ziet of het tegen haar mond is geslagen met een schilderskwast en al dergelijke dingen. De straat afwandelt met kleine strakke kleding als een knakworst en hielen ongeveer zo hoog, draaiend en trippelend op de straat. Zegt u dan dat het een vrouw van een heilig man? Ik vertel geen grappen. Ik vertel alleen maar wat ik zie. Ik ben hier niet lang geleden bij een van onze grote Pinksterbewegingen gekomen. En ik had een tent opgezet. En de herder zei tegen mij, mijn vrouw is de organiste. Ik zei, dat is goed, broeder. Heeft u er bezwaar tegen dat zij speelt? Ik zei, nee, meneer, zeker niet. En hij ging naar de manager en de manager zei, broeder Baxter, dat is in orde. Hij zei, broeder Branham, kom hier, ik wil dat u mijn vrouw ontmoet. En ik ging erheen. Nee, maar alsjeblieft niet kwalijk. Ik probeer geen grap te maken. Ik probeer iets te verklaren. Zie. En de vrouw had een van deze manicure hier, of ik weet niet, dat spul, weet u, helemaal opgemaakt. En ik heb nooit zoiets in mijn leven gezien. En een jurk die zo laag uitgesneden was. Geen rug erin. En bijna geen bodem erin. Ik had nog nooit zoiets in mijn leven gezien. En ze had heel grote oorringen die zo neerhingen. En een hele hoop spul erop. Ik keek om me heen en ik dacht, jongen. Ik ben een baptist en ik weet wel beter. Ik keek weer. Ik zei, nu, alsjeblieft, dit is geen grap, maar ik moest het zeggen tegen de broeder. En ik hoop dat het hem hielp. Ik zei het niet om anders te zijn. Als ik dat deed, zou ik een huigelaar zijn. Zie, en zou ik zelf schoongemaakt moeten worden. Ik zei, meneer, zei u dat uw vrouw een heilige was? Zei hij, oh ja. Ik zei, ze ziet er voor mij uit als een geest. Zie, ik zei, ik heb er nog nooit zoiets in mijn leven gezien als de vrouw van een prediker. Dat ziet er niet uit als de vrouw van een heilig man. Evenmin ziet de gemeente van de levende God die vertrouwt op haar modus. Haar theepartijtjes en bingo-partijtjes en kaartspelen. En dansen en gezellige avondjes. Die zich zo versiert met de wereld eruit als de bruid van een heilig God. Als zij sigaretten rookt en dansen en partijtjes heeft en soepmaaltijden en cocktails drinkt en dergelijke. En zegt dat zij de bruid van Christus is. Dat ziet er van mij niet uit als de vrouw van een heilig man. Beslist niet. Hij zou zoiets niet kiezen. Hij zou een vrouw hebben die in orde was. Die eruit ziet als wat hij probeerde te vertegenwoordigen. Ik geloof dat het waar is. Dit zou misschien enigszins kunnen kwetsen. Mijn oude zuidelijke moeder is heen gegaan. Toen ik een kleine jongen was, hadden we gewoon ook bijna niets te eten. Er waren van die bruine bonen en maisbrood. Ik weet niet of u weet wat het is of niet. Dus hadden wij, ze hadden het hele jaar door helemaal geen vet. En we moesten bijna zo'n grote oude pan hebben. En deden er vleesvellen in. We haalden ze bij de slager die vlees had gesneden en er gaf ons de huiden. We moesten het smelten om het vet te krijgen, om dat er overheen te gieten. En elke zaterdag zei mama dat wij een dosis kerstolie nodig hadden. En ik kan het spul zelfs nu nog niet verdragen. En ik moest het innemen. En ik kwam naar haar naartoe met, terwijl ik mijn neus zo dicht hield. En ik zei, mama, ik kan het gewoon niet innemen. Ik zei, het maakt me zo ziek. Ze zei, als het je niet ziek maakt, doet het je geen enkel goed. Dus geloof ik dat dit de manier is om het evangelie te prediken. Als het je niet een beetje wakker schudt, je laat voelen dat je geestelijke eetlust wordt opgewekt. En dat je een beetje ziek maakt om jezelf te onderzoeken met de Bijbel. Zie of die oude drift en zelf onheiligheid, liefde van de wereld, televisie en zo, zullen weggaan. En de gemeente is leeg en de zitplaatsen zijn leeg. Terwijl je daar buiten zou moeten zijn als Jezus. U hebt zijn geest in u. Probeer het om iedereen in het land aan uw gemeente te doen komen om Christus te ontvangen. En wij noemen onszelf dan de bruid van Christus. Oh, hoe jammer, vrienden. En de uur is gekomen. Zijn bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Oh, maakte zichzelf gereed. Zij legde al deze dingen terzijde. Bedenk, Esther werd gekozen. En de anderen werden verworpen. En alleen zij, die wederom geboren zijn, die de geest van God hebben, zullen die dag de uitverkorenen zijn die de kroon der heerlijkheid op hun hoofd gezet zullen worden. En de anderen zullen verworpen worden. Laat mij u eens vertellen wat heeft plaatsgevonden. Ik ben een zendeling, zoals u weet. Doe evangelistisch zendingswerk. Ik ben ongeveer 7 keer over zee en rond de wereld geweest. Hier niet lang geleden, in de stad Rome. Rome is een grote stad wat kunst betreft. Ze hadden daar een kunstacademie en verscheidene van onze Amerikaanse jonge mensen gaan daar elk jaar heen om een opleiding in de kunst te volgen gedurende een jaar of twee om schilderijen te leren schilderen. Er was een groep jonge Amerikanen die hier een paar jaar geleden kwam, zoals het verhaal mij verteld werd. En toen zij daar kwamen, leefden zij gewoon bandeloos. Toen zij in Rome waren, deden zij zoals Rome deed. Uitgaan en drinken en zich ontkleden en al het andere en tekeer gaan. Zowel jongens als meisjes. En er was een zekere school. En in deze school kwam deze groep jonge Amerikanen. En bijna elk van hen deed hetzelfde. Maar één bepaald meisje wilde daarin totaal niet meegaan. Zij bleef binnen. 'S avonds las zij, terwijl ze alle buiten aan het drinken waren. Overdag werkte zij gestadig door. Maar zij was het mikpunt van spot van de hele school. En zij hield zich als een dame, gedroeg zich als een dame. Hoewel er jonge Romeinse jongens en van alles rondom haar waren die probeerden haar mee uit te krijgen, weigerde zij het. Beslist. Zij bleef precies bij haar lessen om te leren tekenen, schilderen liever gezegd. En zij bleef erbij. Ten slotte was daar een oude bewaker op die plaats die haar gade sloeg. En hij zag dat zij zo heel anders was, hoewel hij Rooms-Katholiek was. Hij bleef haar gade slaan hoe zij zich gedroeg. Op een avond liep het jonge meisje in het park waar de studio was, wel, of de plaats waar zij de school hadden. Op het terrein en ging naar de top van de heuvel en de zon ging onder. Zij stond daar boven met haar aarde, rein gezicht en neerhangend haar, kijkend in de richting van de ondergaande zon. De oude bewaker was daar in de tuin aan het harken en bleef het meisje gadeslaan. Toen hij harkte, bleef iets hem gewoon vertellen met haar te gaan praten. Dus legde hij zijn hark neer. Zette zijn oude hoed met zijn slappe brede rand af, liep naar de jonge dame toe en schraapte zijn kleed. Zij draaide zich om en zei, pardon juffrouw. Ze zei, ja meneer, zeker. En hij merkte op dat zij gehuild had. Al de anderen waren aan de boemel gedurende de avond. Hij zei, mevrouw, ik hoop dat u mij op de juiste wijze begrijpt als ik met u ga spreken. Hij zei, u bent hier nu al meer dan 2 jaar. En ik heb de groep waarmee u gekomen bent opgemerkt. Voortdurend zijn zij buiten op partijtjes en komen s'nachts laat binnen, dronken en half ontkleed enzovoort. Maar ik heb bemerkt dat u zulke partijtjes niet bijwoont. En hij zei, ik merk op dat u schijnbaar altijd over de zee uitkijkt. 'S Avonds loopt u hier naar boven om hier te staan, elke avond, en kijkt naar de zon die ondergaat. En hij zei, maar wat is daar de oorzaak van? Hij zei, ik ben een oude man, ik ben nieuwsgierig om te weten wat dit verschil tussen u en die andere veroorzaakt. Ze zei, ja meneer. Ze zei, meneer, ik kijk naar huis als de zon ondergaat. Ze zei, over, achter die zon ginds is mijn vaderland. En ze zei, in dat land is een bepaalde staat. En in die bepaalde staat is er een zekere stad. En in die zekere stad is een bepaald huis. En in dat bepaald huis is een zekere jongen. Ze zei, hij is ook een kunstenaar. Toen ik wegging hierheen, beloofde ik mijn liefde aan hem. Wij zijn met elkaar verloofd. En zij zei, het maakt niet uit wat iemand van de overige doet, het heeft niets met mij te maken. Ze zei, ik beloof de trouw en recht te leven. En ze zei, ik verlang naar de dag dat ik mijzelf bovenop de vleugels van dat grote vliegtuig voel, die mij over de zee zal brengen en mij neerzet op het vliegveld waar hij mij zal ontmoeten. Hij bouwt een huis En wij zullen tezamen leven in dat land. En ze zei, daarom handel ik zo als ik doe. Ik ben trouw aan de belofte die ik aan een jongen deed. En hij is trouw aan de belofte die hij aan mij deed. Ze zei, ik hoor zo nu aan dan van hem en ik schrijf hem. En ze zei, terwijl wij met elkaar corresponderen, houden wij nog steeds onze beloften, wachtend op de dag dat wij elkaar ontmoeten. Oh, wat zou dat doen? Voor een echte christen. Om weg te gaan van de dingen van de wereld. Op zekere dag, als u spreekt over het komen in de haven op de vleugels van een duif. Hij komt voor een bruid. Eén die geen gekheid maakt met de wereld of de dingen van de wereld. Zij is gewassen in het bloed van het lam. Zij heeft haar liefde alleen aan hem beloofd. De liefde voor de wereld is weg en dood voor haar. De bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Laten wij daaraan denken terwijl we onze hoofden even een ogenblik buigen.
Someday.
Op een dag. Terwijl ik kijk naar het ondergaan van de zon. 31 jaar geleden deed ik ook een belofte aan een die ik lief had, al mijn liefde aan hem. Ik heb altijd geprobeerd om vast te houden aan hem en zijn woord waar ik ook ga. En ik weet dat er vele anderen hier zo zitten, wachten op de dag dat het oude schip van Zion de haven zal binnenlopen. En onze zielen zal opnemen om ons in de tegenwoordigheid te brengen van hem die wij lief hebben en aan wie wij onze liefde beloofd hebben. Er zijn misschien sommigen hier vanavond die nog nooit die belofte hebben gedaan. Misschien zijn er sommigen die hem hebben gedaan en gebroken hebben. Als u vanavond in die toestand bent, vrienden. Waarom zou u dan niet vanavond gewoon terugkomen en uw belofte vernieuwen? Zeg, als u het nog niet gedaan hebt, waarom doet u dan niet vanavond en zegt, Heere Jezus, ik heb u lief. Bedenk, als u reeds uw belofte hebt gedaan en nog steeds meedoet met de liefde, met de dingen van de wereld, dat Jezus een dergelijke bruid niet zal hebben. Hij zal er niet één hebben die overspelig is. Al uw liefde moet voor hem zijn. En als u de dingen van de wereld lief hebt en de modes van deze wereld meer dan dat u God lief hebt, dan hebt u uzelf nog niet gereed gemaakt.
Is
die persoon hier binnen vanavond terwijl we onze hoofden gebogen hebben? Zou uw hand op willen steken en zeggen, broeder Branham, bid voor mij. Ik wil op die wijze zijn. Ik wil een deel van de bruid zijn. En ik weet dat de dingen die ik doe, dat ik dingen doe die ik niet zou moeten doen, bid voor mij. God zegen u mijn Indiaanse zuster. God zegen uw zuster en u mijn broeder. En uw broeder. Iemand anders, steek uw hand op en zeg, bid voor mij, broeder Branham. Ik weet dat ik niet in orde ben. Nu wees eerlijk met uzelf, kijk terug naar uw leven. U moet terugzien voordat u vooruit kunt zien. Kijk wat u bent geweest, kijk wat de geest die u hebt gekregen u heeft laten doen. Als u niet hebt, als u verkondigt een christen te zijn, en nog steeds meedoet met de dingen van de wereld, broeder, zuster, hoe kunt u niet anders dan blind zijn als u niet ziet dat u verkeerd bent? Iemand zei al laatst, broeder Branham, u behoorde op die wijze met de mensen op te houden. Hij zei, mensen noemen u een profeet. Ik zei, ik ben geen profeet. Hij zei, maar de mensen denken dat u het bent. U moest deze vrouwen leren. In plaats van hen te vertellen hoe lang haar te dragen en de juiste soort kleding en dergelijke, moest u hun vertellen hoe zij geestelijke dingen kunnen krijgen. Ik zei, hoe kan ik hun algebra leren als zij zelfs het ABC van de kleuterschool niet willen nemen? Ze hebben zelfs niet het normale fatsoen om zich netjes op te knappen. Het roepen van de bruid van Christus. Ik zeg dat niet geprikkeld. Ik zeg dat in goddelijke liefde. Zoals ik vanmorgen zei, als ik u de rivier zie afgaan in een boot en zie dat u in de watervallen verpletterd zult worden, dat die boot het niet zou halen, zou ik gillen en schreeuwen naar u. Ik probeer u niet te kwetsen, ik heb u lief. Want als u het niet doet, zal uw leven verloren zijn. Is er nog een ander die zijn hand wil opsteken voordat wij bidden? Ik zie u daar achterin. God zegen u en u. U weet dat uw leven aantoont dat u verkeerd bent. U hebt de wereld nog steeds meer lief dan God. Dan is er ergens iets verkeerd. Kijk naar uzelf. Daarin, de ruimte daarin, steek uw hand op, zeg, bid voor mij, broeder Branham. God zegen u, God zegen, dat is juist werkelijk, ik bewonder oprechtheid. Dat is er aan de hand met de Pinkstergemeente vandaag. Wij hebben niet meer die echte oprechtheid die wij vroeger hadden. Wij hebben niet de moed toe te geven dat wij verkeerd zijn. De duivel, De duivel heeft zo'n houvast op de gemeente gekregen dat zij zich gewoon wentelt in het slijk van de wereld. Doe dat niet. Uw eigen leven bewijst dat u niet hebt wat u zegt te hebben. Waarom het dan niet beleiden? Hij die zijn zonde beleidt zal vergeving ontvangen. Hij die zijn zonde verbergt zal niet voorspoedig zijn. U kunt het niet verbergen, God weet er alles van. En als u ziet en weet dat u niet recht leeft, waarom beleidt u het dan niet en komt er niet vooruit om u te laten reinigen? De zonden van sommige mensen gaan voor en uit, bij sommigen volgen ze. Laat de mijne voor mij uitgaan, laat mij al de mijne vertellen, laat God het in orde maken. Dat is wat wij behoren te doen. Er zijn ongeveer 6 of 8 handen omhoog gegaan. Er zijn er zeker meer in deze kleine kerk vanavond, van 100 of 200 mannen hier, misschien 150. God zegene u, jongeman. Nu, God zegene u, dame. God zegene u, zuster. Dat is juist. God zegene u, zoon. Dat is goed. Pinkse vrouwen waren niet gewoon hun haar af te knippen, maar ze doen het vandaag. Wat gebeurde er? U was niet gewoon make-up te gebruiken. Uw moeder deed het niet als ze van Pinkster was. Wat is er vandaag gebeurd? Omdat zij zich wentelen in de dingen van de wereld. En de wereld kijkt naar ons. En wij beweren een heiligheidsgemeente te zijn. Wat is er aan de hand? Wij zien er niet uit als de bruid van Christus. Wat met uw mannen daarbuiten? Hetzelfde. Broeder, schande over u.
Hemelse
Vader. Als ik het overzie en een alter oproep doe op zulke wijze als deze, bestraffend, afscheurend, schijnt het alsof het hard is, maar binnenin mij bloedt het. Als ik weet dat wij het einde naderen, deze kleine boten zullen een deze dagen ineenstorten. De dood zal in de worsteling toeslaan. Hoeveel malen ben ik aan hun zijde geroepen en heb hun horen zeggen, oh broeder Brenn, als ik het zelf over kon doen. En dan, terwijl deze hier in staat zijn om het in orde te maken, ik probeer mijn best te doen. God, mogen de Heilige Geest het openbaren aan de mensen, dat ik alleen maar probeer hen te helpen. Niet om hun een uitbrander te geven, maar zoals Paulus van ouds zei. God, ik wil niet dat zij gekwetst worden, maar ik wil hen genoeg kwetsen dat zij zullen zien waar ze fout zijn. Ik bid dat u vanavond wilt toestaan aan deze mensen bij het opsteken van hun handen, met zelfs genoeg eerbied voor God, te erkennen voor God dat zij bekeerd zijn. En zij willen in orde zijn. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. En als u nooit klopt, hoe zal opengedaan worden? Als u nooit zoekt, hoe zult u vinden? Laat de Heilige Geest hier deze mensen vanavond tot een volledige overgave aan God brengen. Mogen de grote Vader van onze Heer Jezus Christus hen heiligen naar ziel, lichaam en geest. Laat zijn in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want de bruiloft van het Lam is aanstaande. En zijn bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. O Heer, mogen dit de avond van voorbereiding zijn. Want morgen zou het een dag kunnen zijn dat wij hem ontmoeten. We weten niet op welk uur wij opgeroepen zullen worden om hem te ontmoeten. Sla toe, Heer. Terwijl ik bid en uw hoofd buig. Ieder van u die uw hand hebt opgestoken. Als u daarmee diep oprecht bent. En het werkelijk meent. En u zich niet schaamt om de mensen te laten weten dat u verkeerd bent geweest. U zult daar met hen in ieder geval in het oordeel moeten staan. En God heeft genoeg overtuiging op u gelegd dat u weet dat u verkeerd bent. Enige tijd geleden predikte ik hier iets dergelijks. Ik sprak tegen een jonge dame die daar achterin stond. Ze zag er verschrikkelijk uit. De dochter van een prediker. En zij wachtte mij buiten de kerk op. En wat hekelde zij mij. Ze zei, u onnozele. Een klein, brutaal nest met geverfde lippen en kort gekiept haar. Ze zei, als ik wil dat iemand met mij daarover praat, zal ik wel iemand halen die wat meer verstand heeft. Ze zei, kom nooit meer in de preekstoel van mijn vader om iets dergelijks te prediken. Ik zei, wil jij mij vertellen dat je vader, een goede, eerlijke baptistenprediker als hij is, daar niet tegen zou prediken? Ze zei, hij huurde u niet om hier te komen. Ik zei, hij huurde mij helemaal niet. Ik kwam op uitnodiging. Ze zei, ik zal u er nooit voor vergeven. Ik zei, dat is aan jou. Ik volgde alleen het evangelie. Roze struiken waaiden daar in de zachte wind. Een mooie jonge vrouw. Wat later, ongeveer een jaar later, liep ik door de stad. Ik zag diezelfde jonge dame met haar rokken neerhangend, terwijl ze een sigaret rookte en de straat afliep. Ik dacht, dat is de vrouw, de dochter van broeder, zus en zo. En ik stak de straat over om te zien of ik haar niet kon spreken. Ze keek naar me op, deze sigaret rookte en de rook door haar neus blazen. Ze zei, hallo prediker, met een ongoddelijke, platte taal. En ik zei, wel. Ze zei, neem een trekje van mijn sigaret, deze man. Ik zei, schaam je niet over jezelf. Ze pakte haar handtasje en zei, neem dan een sigaret. Ik zei, schaam je. om een dienstknecht van God een sigaret aan te bieden. Ze zei, wil je daar misschien een slok uit mijn fles nemen? Ik zei, zeg dat alsjeblieft niet. Ik keek naar haar. Ik kon mijn tranen niet inhouden, omdat haar vader een goede man is. Ik keek naar haar en ik dacht, oh my. Zij dacht dat zij een overvloed van tijd had. Ik begon door te lopen. Ik kon de tranen uit mijn ogen niet inhouden. Ik liep door. Ze zei, wacht even. Ik zei, ja mevrouw. Ze liep terug. Ze schaamde zich bijna om op straat met mij te spreken, terwijl mensen passeerden. Zij liep naar me toe. Ze zei, weet u wat u mij die avond vertelde? Ik zei, ik zal het mij altijd herinneren. Ze zei, ik wil je vertellen, prediker, dat je gelijk had. Ze zei, ik bedroefde de Heilige Geest voor de laatste keer. Nu, hier is de opmerking die de vrouw tot mij maakte en ik zal het nooit vergeten zolang als ik leef. Ze zei, hij handelde mij met mij die avond. Maar zei ze, toen ik hem die keer afwees, was het mijn laatste keer. Ze zei, mijn hart is zo hard geworden dat ik mij niet om God, gemeente of iets anders bekommer. En ik vervloek mijn vader elke dag. En ze zei, en ik kan de ziel van mijn moeder in de hel zien bakken als een pannenkoek en erom lachen. Dat is de Heilige Geest bedroeven voor de laatste keer. Denk eraan. Laten we naar huis gaan op de vleugels van een duif. Laten wij de bruid zijn. Staat nu op van uw zitplaats. Als u verkeerd bent, kom hierheen. Kom hier bij het altaar staan en zeg, ik ben verkeerd geweest, broeder Branham. Ik was driftig. Ik heb goddeloos geleefd. Ik moest deze dingen niet doen die ik doe. Broeder Branham, ik heb dit, dat of wat anders gedaan. Ik ben schuldig aan liegen. Ik ben schuldig aan stelen. Ik ben schuldig aan iets. Ik heb God niet gediend zoals ik moest en ik schaam mij. En ik wil mijn leven in orde hebben. Zou u hier vanavond mij willen bidden, broeder Branham? Ik zal het graag doen. Als God mijn gebeden wil beantwoorden door te horen voor de zieke, blinde en gekwelde, zal hij zeker een gebed voor de zondaar verhoren. Zou u niet willen komen en een deel van de bruid worden vanavond? Ik nodig u uit om te komen. Dank u, mijn broeder. Ik bewonder dat soort moed om naar voren te lopen en te bekennen dat je fout bent. Ga precies hier staan. Wilt u mij vertellen dat u uw hand op zou kunnen steken en er niet oprecht over zijn? Wat is er met de mensen gebeurd? Broeder, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met onze mensen in deze dag? Bedoelt u dat u uw hand zou opheffen dat u verkeerd was en dan niet willen komen? En weet, hij die weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde? Zou u niet willen komen? Terwijl de pianist of, als u wilt, zuster, organiste, wat muziek speelt. Ik nodig u uit. Ik wil u vragen. Hoeveel in dit gehoor zijn in de samenkomsten geweest? U weet, ik ben geen prediker, ik heb geen scholing. God zegene u, kleine dame. Daarvoor moet je een echt meisje zijn om dat te doen. Deze kleine bloem die hier komt. God zegen je, mijn zuster. Dat is echte moed. Ik bewonder die kleine dame. God zegen je, schatje. Ik heb een dochtertje thuis van ongeveer jouw leeftijd. De kleine Rebecca. Ik waardeer je. Een klein Indiaans meisje. God zegen je, mijn zuster. Kleine prinses, God zij met je, liefje. Jullie, kleine zusters, God zij met jullie. En met jouw zuster. Nu, zie hier. Als zulke jonge dames, kleine meisjes... Teer van geweten. En je predikt een prediking die hen aan stukken scheurt. En hier komen zij naar voren, wetend dat ze verkeerd zijn. Staan hier voor het gehoor om de belijdenis te doen. Zeker, zeker, uw oudere vrouwen. Zou u niet komen? Kom in beweging om hierbij te gaan staan.
Would I seek thy face?
Zou ik uw aangezicht zoeken? Heel mijn gewonde, gebroken geest. Laten wij het zingen. Red mij door uw genade. Zeker bent u oprecht genoeg om een nederig gebed te bidden. Roep Heer, beproef mij en zie of er iets verkeerds bij mij is.
Do not
God bless you, sister dear.
God zegen u, geliefde zuster.
How many
hoeveel in deze samenkomst hebben gestaan? En in het gehoor,
women,
vrouwen, mannen en alle zien komen. Maar ik stond te bidden voor de zieken en de Heilige Geest dingen vertelde over hun zonden en dingen en weten. Hoeveel van u weten dat dat waar is? Het faalde nooit. De Heilige Geest vertelt mij, diezelfde Heilige Geest, dat er hier binnen iets is vanavond dat hem bedroeft. Nu, dat is zo spreekt de Heer. Nu, je komt het hier of daar tegen. Ik ben geen persoon die zich overgeeft aan emoties. Beslist niet. Ik weet precies waar ik sta en ik ken God. Dat is juist. Er zijn vele van u die hier behoren te staan bij deze jonge meisjes. Nu, zou u niet willen komen? Ik nodig u uit. Ik wil u niet overhalen. Ik vertel het u slechts. Iemand zei, ik heb nog nooit een altaaroproep gehoord waar een prediker het gehoord bestrafte en dergelijke. Dat is de wijze waarop het verondersteld wordt te worden gedaan. U kunt niet komen met het hartbrekende verhaal van een stervende moeder of iets dergelijks. Dat is onder emotie. U komt op het woord van God. U komt niet onder een emotie. U komt in geloof dat God God is. En u bent in het oordeelshuis van de Heer. En u bent gekomen om uw zaak te bepleiten. God zegen u, mijn broeder en mijn zuster. Ik wil u de hand schudden en zeggen dat ik u waardeer. Dat is mijn eerlijke overtuiging. Kleine dame, ik waardeer je, God zegen je. Mogen hij je die dappere geest geven. God zegen u, mijn broeder. God zij met je. Nog één keer.
Then we're going to close.
Dan gaan wij sluiten.
Yeah,
het kan misschien ook sluiten
time,
voor de laatste keer.
I don't know when, I hope it don't,
ik weet niet wanneer, ik hoop het niet. Maar het zou
Savior.
Kunnen zien.
Savior. Come here, my brother. I'm going to shake you.
Wat? De bruiloft met het lam is gekomen en zijn bruid heeft zichzelf gereed gemaakt.
Trusting only in thy mercy. Oh, I see thy face. Heal my wounded.
Ik vertrouw alleen op uw verdiensten. Zou ik uw aangezicht zoeken? Genees mijn gewonde, gebroken geest. Waar het woord in sneed. Red mij door uw genade. Bedenk dat het de Heilige Geest was die in uw hart sneed en u hier deed komen. Denk aan de plaatsen waar hij sneed. En die persoon zal dat nooit ongedaan maken. Zij zullen zich dat altijd herinneren. Als ons hart ons niet veroordeelt. Maar als u komt met iets in het woord van God en u gaat eraan voorbij, dat is niet Abraham's zaad. Abraham hield de belofte van God in zijn hart, ongeacht wat kwam of ging. Ik waardeer al deze die rondom het altaar staan. Mijn gebed voor u is dat God u vanavond de begeerte van uw hart zal geven en u echte geheiligde mensen zal maken. Sommige van deze jonge mensen, hier zijn Indianen. Spanjaarden, Mexicanen. Allen hier rondom staande. Mensen die misschien al jaren beweerd hebben christenen te zijn, maar zien dat ze verkeerd waren. Zij willen recht zijn. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzaligd worden. Beoordeeld. Bereid om het in orde te maken met God, door de vurige altaren van het oordeel van God. Wij moeten het ergens ondergaan, vrienden. U moet het ergens ondergaan, dus onderga het hier. Wacht niet tot de morgen. U zou vanavond gedood kunnen worden in een ongeval, terwijl u naar huis gaat. Juist onlangs deed ik in een samenkomst een altaar oproep en riep op zoals in deze, in Ohio. En die avond verliet ik het gebouw en was ongeveer 15 minuten op weg. En ik hoorde iemand schreeuwen aan de kant van de weg. Ik stopte en ik ging erheen. Een auto had een ongeval gehad, was tegen een ander aangereden. En een vrouw die daar zo nerveus gezeten had dat ze haar ring aftrok. Zij was zo nerveus, zij werd gedood. En zij sprak tegen haar dochter onderweg toen zij reed. Ze hadden haar daar gereed voor het ziekenhuis. En beide hadden naar het altaar moeten komen. En de dochter zei, moeder, de laatste woorden die zij tegen mij zei voordat de auto botste waren. Ik deed verkeerd vanavond, ik weet het. En daar werd haar leven opgeroepen. Oh, zegt u, dat zal mij niet gebeuren. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar wat als de Heilige Geest u nooit meer zou veroordelen en u vertellen dat u verkeerd bent, dan zult u zo de eeuwigheid ingaan en u weet dat het met zo'n geest, soort geest, niet kunt. Kijk terug door uw leven heen. Zie hoe u hebt geleefd en kijk ernaar terug en zie of dat het lieflijke, nederige leven van Christus is, dat met alles van zijn woord overeenstemt. Als het niet zo is, kom dan en maak het recht. En waarom een vervanging nemen terwijl de hemelen vol zijn van de echte Pinksterzegeningen, die uw hart zullen reinigen, uw ziel zuiveren. Is dat niet juist? Hoeveel predikers zijn hier binnen vanavond? Ik wil dat enige van u, broeders, hier naar ons toekomen als dat in orde is, broeder. Kom hier, wilt u 6 minuut, broeders? Dat is juist. Jezus zei in zijn woord, hij die mijn woorden hoort en ze gelooft in hem die mij zond, heeft eeuwig leven, zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Johannes 6 zei, en ik zal hem opwekken op de laatste dag, een opstanding. Mensen, we zullen dat moeten ondergaan, we moeten het. Het moet gewoon gedaan worden. Dus is het geen emotie. Emotie gaat er mee gepaard, natuurlijk, zo is het. Maar de zaak ervan is, het gaat om een toegewijd hart. Neem het woord van God en zeg, God, ik deed verkeerd. Het spijt mij dat ik het deed. U kent mijn hart. Ik deed verkeerd. Hierom beleid ik dat ik verkeerd ben. En vanaf deze avond en voortaan ben ik met u verloofd. Ik ben een deel van de bruid. Ik zal dat nooit meer doen. Nooit meer mijn drift laten gelden. Ik zal handelen als een dame. Ik zal handelen als een heer. Ik wil de dingen doen die de Bijbel zegt te doen. Ik wil u op dit moment op uw woord nemen. Dan komt u ergens. Gelooft u dat, evangelie predikers? Is dat waar? Dat is juist. Laten we nu onze hoofden in gebed buigen. Gewoon ieder van u op uw eigen wijze bedenk. Vlak aan uw zijde is Christus. Voor u hier op het altaar staan christenen te bidden. Achter u evangeliepredikers die bidden. Nu dat brengt u in een atmosfeer van gebed. Nu uw belijdenis in uw hart op uw eigen wijze. Heer, ik ben verkeerd. Het spijt mij, Heer, dat ik deze dingen deed. Ik belijd nu mijn zonde. Ik geloof in u. Ik neem u nu aan. Ik wil een deel van de bruid zijn. In Jezus' naam bid ik. Nu houdt uw belijdenis op uw hart. Nu ga ik voor u bidden. Hemelse Vader, hoe smart het mij soms als ik mensen zie die mij lief hebben. En zie hoe u het woord neemt en het daar tentoonspreidt. Het snijdt gewoon door merg en been. Maar dan komt u tot ons om te betuigen dat het de waarheid is. Het is de waarheid. Hier staan mannen en vrouwen, zelfs jonge dames. Kleine meisjes staan hier met gebogen hoofden en tranen in hun ogen. Precies hier op het kruispunt van het leven. Als ik eraan denk waar zij zouden kunnen eindigen in die draaiende rock'n'roll. door de duivel bezeten, een door demonen bezeten groep. Hier zijn zij, staande hier vanavond met gebogen harten. Iets wensend waar zij hun handen op kunnen leggen om te zeggen, Heere God, reinig mij van alle dingen van de wereld. Hier zijn mannen van middelbare leeftijd, jonge mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen. Ze staan allen bij elkaar. Zij beleiden dat zij verkeerd zijn. U sprak tot hun hart, anders zouden zij hier nooit zijn. Het laat zien dat zij zelfs niet van hun zitplaatsen kunnen opstaan zonder dat er al een beslissing gemaakt is. Een geest van God was om hen heen en zei, u bent verkeerd. En hun kleine leven zei, Heer, dan wil ik u. En de duivel zei, zit stil, maar de geest van God zei, sta op. En zij hebben gelopen in gehoorzaamheid en staan hier bij het altaar. Nu zoals ik voor u uw woord heb aangehaald. Hij die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hoewel uw zonden als schaarlaken zijn, zij zullen wit zijn als sneeuw, rood als karmozijn, zij zullen wit zijn als wol. Kom en koop van mij wijn en olie. Mijn genade is voldoende. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Nu de bruiloft van het lam is gekomen en de bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Vader, zij zijn de uwe. Zij zijn zegentekenen van uw woord. Zij zijn hier om gewassen te worden door het water van het woord. Omdat het het volle evangelie is. Het ontziet niets. Het heeft gesnoeid om af te dalen tot de plaats van de kleuterschool. Het graaft de wortels uit. De wortels van bitterheid. De wortels van onverschilligheid. De wortels van de wereld. Graaf ze uit, Heer, door de Heilige Geest. Werp ze weg van deze mensen. Ik eis hen vanavond voor u op, Jezus. Als uw persoonlijke schat. Als juwelen in uw kroon. Als leden van uw bruid. Ik eis hun levens op. Ik bid met mijn hele hart, met deze predikers, deze dienstknechten van de levende God. Ik bid dat u, van hen wegneemt, Heer, de dingen van de wereld en hun moed geeft om stand te houden in het aangezicht van Satan. Sta er toe, Heer. Wij geloven dat u het zult doen. U zei, vraag de Vader iets in mijn naam, ik zal het doen. U zei nooit, misschien zal ik het doen. U zei, ik zal het doen. En ik geloof dat het waar is. Nu er staat ook geschreven in de schriften. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Het is de duivel die een jonge dame of vrouw zou willen nemen en haar leven verwoesten. Het is de duivel die een man zou willen nemen en zijn leven verwoesten. En ik haal dit kleine verhaal aan in mijn gebed, Heer. En ik bid dat u mij wilt horen en mijn gebed beantwoorden. Dat ieder van deze vanavond opgeëist zal worden als de juwelen van het koninkrijk. Zij zijn gekomen en ik moet verantwoording afleggen voor mijn woorden vanavond. En hier zijn zij gekomen om met mij te staan. En onze positie in te nemen aan de zijde van Christus. Nu Satan, je hebt het verloren. Je hebt een paar van hen teruggehouden, maar je hebt de strijd niet gewonnen. Jezus zei, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Satan, ik zeg je, dat er op zekere dag een kleine jongen was die de schapen van zijn vader weidde. En er kwam een leeuw aan en pakte er een van. Nam het weg. Terwijl hij het slecht behandelde. En het zou gaan verslinden. Maar deze echte kleine schaapherder. Hij had niet veel meer dan een slinger. Maar hij had geloof in de levende God. Hij ging die leeuw achterna. En hij greep hem en hij doodde hem. Hij stond tegen hem op en hij greep hem bij zijn baard en doodde hem. Hij nam het schaap uit zijn bek. en bracht het terug naar de weide voor zijn genezing. Je nam deze dierbare schapen van God. Deze dames, dat maakte dat zij hun haar afknipten en make-up gebruikten en eruit zagen als dat wat de Bijbel veroordeelt en je dacht dat je ze had. Maar ik kom met deze eenvoudige kleine slinger van gebed. Ik breng hem vanavond terug. Je kunt ze niet langer vasthouden. Je hebt de strijd verloren. Deze dierbare mannen die hier staan, lammeren van God, laat ze los. Wij bezweren je in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik plaats tussen deze gewoonte, driftbui en onzedelijkheden en wat het ook mogen zijn, door geloof, het bloed van Jezus Christus tussen hen en die zaak. U zult hen niet meer vangen. Zij zijn in vaders weide. Ze zijn zijn kinderen. Blijf van hen af. In de naam van Jezus Christus bezweer ik je. Er is geen duivel in de hel die u kan aanraken. Als u dat gelooft. U bent bedekt door het bloed. U bent omgeven door gebed. Predikers van het evangelie. En boodschappers van het verbond. Gebed. Ieder van u die hier staat, kom hier. Wetend dat u gewoonten had, fouten en dingen waarvoor u zich nu schaamt. Als u ze nu op Gods koperen oordeelsaltaar legt. En het nu aannemen wilt als uw vergeving die Christus u geeft. Wilt u dat offer door geloof brengen door uw hand op te steken en te zeggen, ik neem het nu aan, het is voorbij. En vanaf deze dag zal ik het nooit meer doen. U bent gered door het bloed van Jezus Christus. Amen. Amen. Geprezen zij God. Is er iemand anders die zou willen komen en zich graag bij deze groep zou willen voegen? Is er iemand ziek in het gebouw die nu zo graag zou willen opstaan voor gebed? Sta op. Ik wil dat ieder van u hier, als u geen lid van een goede volle evangelie gemeente bent, naar deze gaat als u kunt, als u hier dichtbij woont. Ga naar de herder en laat u dopen. En dan, als u de Heilige Geest niet ontvangen hebt, bid dat God u de Heilige Geest geeft en u vervult en u lid van de bruid maakt. Zie daar overal, broeders, de zieke mensen. De duivel kan die mensen niet vasthouden. Dit is de tijd van losmaking. Halleluja. Gelooft u dat niet? Laten wij dan onze hoofden buigen voor gebed. En ieder van u mensen daar die een ziekte hebben, u die staat, leg uw handen op elkaar. Jezus Christus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij gezond worden. Houd uw handen op elkaar. U bidt niet voor uzelf, bidt u voor de volgende persoon waarop u uw handen hebt gelegd, omdat zij voor u bidden. Laten wij nu tezamen bidden als de christelijke gemeente. Heere Jezus. Wij zijn dankbaar voor de overwinning vanavond. Dat zielen tot u komen. Nu heeft de duivel enige van uw schapen gepakt met ziekte. Wij komen om hen terug te eisen. En als de gemeente van de levende God, we straffen wij de duivel en zeggen, laat deze zieke mensen los, Satan. Wij bezweren je in de naam van Jezus Christus. Dat zij genezen mogen worden. De Bijbel zegt, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij gezond worden. Dat is Gods belofte en wij weten dat het waar is. Zij zijn genezen door de striemen van de Heer Jezus Christus. Nu, als u het gelooft, heft uw handen omhoog en geeft hem lofprijzing. Amen. In orde, herder. Het is alles aan u. God zegen u, broeder. Zo fijn om vanavond met u te zijn. God zij met u. God zegen u, broeder.